Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Ik zal je leren. Het is een speciale serie die we doen. Ik heb het je al eerder uitgelegd. We doen dit seizoen weg bij Big Tech. En waarom is dat belangrijk? Nou, dat gaan we je allemaal uitleggen. Voor zover we dat nog niet hebben gedaan in de allereerste aflevering. Maar vandaag is een speciale, want we gaan het hebben over chat-apps. En dat doen we bijvoorbeeld met Jessica, die hier in de studio zit. Stel je even voor.
Ik ben Jessica dus. Ik werk als security officer bij Team Blue. En daarnaast doe ik vrijwilligerswerk voor de NLGG, de Nederlandse Linux gebruikersgroep. En op privé-titel doe ik soms nog wel eens informatie verstrekken over het afstappen bij Big Tech.
Ja, want jij hebt er een privé-projectje van gemaakt, hè? Weg bij Big Tech. Jou is het gelukt.
Ja, ik gebruik privé helemaal geen Big Tech meer. En voor mijn werk ook vrijwel niet eigenlijk. Indirect hebben we het wel in het bedrijf natuurlijk. Maar op mijn werk-pc draait alles mooi Big Tech vrij.
Niek is in de studio. Hallo Niek.
Hallo Marcel. Ik ben Niek. Ik ben in het gewone leven technical support engineer bij het bedrijf shockmedia.nl. En als privé-titel ben ik ook de oprichter van privacyguides.org.
Ah, Privacy Guides heb je het vorige keer over gehad. Nog even voor de herinnering, wat doet Privacy Guides precies?
Ja, Privacy Guides is een non-profit organisatie die mensen dus allemaal advies geeft over privacy en security in het huidige digitale tijdperk. En dat gaat over dingen als chat-apps, waar we het vandaag eventueel over gaan hebben. Maar ook andere mailprogramma's, welke zoekmachine je moet gebruiken, welke VPN wordt aangeraden. Allemaal van dat soort dingen.
Privacy en security, leuk. Dan zou je nog een keer een podcast over moeten maken. Ja. En dan hebben we Florian in de studio. Welkom terug. Wie ben jij en wat doe jij in IT?
Yes, ja, Florian. Ik werk al zo'n 25 jaar als ondernemer in allerlei ICT-dingen. Waarvan de grootste deel in een bedrijf dat SpeakUp heet. Wij leveren telecom aan zakelijke afnemers. We hebben dat eigenlijk altijd gedaan met vrijheid en privacy. Een beetje in het vizier. En dan is het thema chat natuurlijk wel heel actueel en relevant.
Ja, want we gaan het vandaag over chat-apps hebben. En dat zijn er nogal een boel. We hebben een redactiepad hier gemaakt. En die kan ik tegenwoordig ook laten zien in de uitzending. Moet je kijken. Ik heb er even een paar opgeschreven.
Het is nog niet op volgorde.
Nee, het is zeker nog niet op volgorde. Het staat er wel. Top 10 in volgorde van kutheid naar awesomeness. De bedoeling is dat wij hier even over gaan nadenken met elkaar. En het zijn er ook niet 10. Er zitten een paar bonusjes tussen. Maar de eerste vraag die ik zou willen stellen, en misschien ook aan de kijkers die hier al een beetje verstand van hebben. Zijn er nou allemaal chat-apps? Wat voor soort chat kun je eigenlijk doen met elkaar? En heb je daar al die dingen voor nodig? Zitten er misschien verschillen tussen? Maar laten we eens beginnen met waarom wil je eigenlijk secure chatten? Waarom moet dat allemaal veilig? Waarom kan je dat niet? IRC was toch ook gewoon prima? Wie wil daar iets over zeggen?
Nou ja, de grap is natuurlijk dat we het vorige keer heel erg gehad hebben over weg van Big Tech. Waarom is dat nou belangrijk? En een van de belangrijke punten die daaruit naar voren komt is: je wil niet dat mensen meelezen in wat er gebeurt, omdat met die informatie vervelende dingen gedaan kan worden. Dan hangt het er dus van af wie die informatie precies mee kan lezen. Het kan best eens een keer heel erg super onveilig zijn. Ik kan jou een briefje geven en daar staat gewoon plain text voor iedereen te lezen wat ik wil zeggen. Zolang er niemand op dat briefje mee kan lezen, is er niks aan de hand, hè?
Nee, dat ouderwetse briefgeheim, hè? Envelopje eromheen, dichtlikken.
Ja,
dus
precies.
Met DNA natuurlijk, hè? Dan moet je mee oppassen, dichtlikken. Maar ja. Okay.
Ja. Dus het grote punt ontstaat: wanneer kan er iemand anders meelezen en wat betekent dat voor mij?
Ja, en ik zei net al toen we zaten voor bespreken, zei ik, ja, even goed, als ik zit te gamen en ik zit met zo'n ding op mijn hoofd en ik zeg, we gaan aanvallen, jongens. Dan is dat niet echt een tactische beslissing op NAVO-niveau, zeg maar. Dat gaat dan over het spelletje. En dan vind ik het ook niet heel erg als er iemand meeluistert. Behalve misschien de tegenstander, want dan word ik ingemaakt alsnog. Maar, we hebben natuurlijk ook andere belangen bij chat, hè? Ik zei net ook al, ik kreeg een berichtje vandaag. Ja, dat moet niet uitlekken. En dan ben ik toch heel blij dat ik dat via iets als Signal binnenkrijg.
Ja, 100 punten. En ik denk wat dat betreft, hoe groter dus het platform is waar je mee aan het chatten bent, hoe belangrijker het is dat die informatie ook gewoon goed beschermd is.
Ja, en wat we ook in de eerste aflevering natuurlijk hebben aangehaald is, je hebt dit directe persoonlijk belang waar het inderdaad heel erg aanhangt aan wat je stuurt en aan wie je het stuurt en wie het zou kunnen lezen. Maar je hebt daarnaast ook het grotere maatschappelijke belang. Daar waar als je alleen dingen gaat encrypten of beschermen die beschermd moeten worden.
Ja, we hebben dat al een keer gezegd. Hè? Het enige wat je nodig hebt om van niks te verbergen naar alles te verbergen te komen is een Trump of zo. Gewoon een verkiezing die een beetje misloopt. Nou, we hebben net weer verkiezingen gedaan. Ik vond de uitslag ook bijzonder. Ja, we zitten toch op het randje van we moeten even goed nadenken over het beschermen van onze privacy. En dat wordt steeds belangrijker. Nou, eventjes die chat-apps, hè, want er zijn er waarbij je gewoon, nou, ik denk aan de ouderwetse sms. Ik ben van die leeftijd. Maar er was ook IRC, daar kun je met een groepje met elkaar praten. Er is WhatsApp, daar kun je met persoon tot persoon, maar ook met groepjes praten. En dan is er Telegram. Je hebt Discord en dan kan je ook nog met elkaar bellen. En je kan met z'n allen in een videocall gaan zitten en zo. Ik kijk op dit lijstje, ik zie Microsoft Teams bijvoorbeeld staan. Nou, WebEx, ik durf hem niet eens in mijn lijst te zetten, maar dat zijn toch hele andere type applicaties. Kunnen we een soort onderscheid maken om te beginnen om deze vreselijk grote lijst een beetje te ordenen? Want dit is geen top 10, dit zijn er veel meer. Waar zitten de belangrijke verschillen?
Nou, ik denk dat er sowieso een belangrijk verschil in zit tussen community en privé-apps. Een Discord die wordt toch vooral, dat komt uiteindelijk oorspronkelijk uit de game community. En die zien nu ook voor andere communities gebruikt worden. Maar het is eigenlijk, je kan DM'en. Het is vooral gewoon community werk. Groepen die ergens verder van zijn of wat dan ook. Dat zou ik apart zetten van de privé-apps waar echt meer privéverkeer overheen gaat. En misschien de apps die ooit groot waren, maar nu niet meer zo heel veel gebruikt worden. Even aan de kant.
Nee, maar die community-apps kun je natuurlijk ook een beetje zien als een soort van forum, maar dan in een chat-app-vorm. Zeg maar, die zijn vrij om te joinen, zeg maar, en alles wat je er ook instuurt is dan ook bekend dat dat ook gewoon in publiek gewoon beschikbaar is.
Ja, maar dat is natuurlijk een beetje een glijdende schaal. Hè? Er zijn best wel veel Discord-omgevingen waar je gewoon een open invite op hebt zitten. Dus als jij erop wil, dan ga je er lekker op zitten.
Dat
dus
is ook een beetje met de Telegram-groepen waar je nu veel over hoort. Hè? Die zijn in nieuws en die zijn eigenlijk semi-open. Ja, daar kan dan een journalist of een politieagent ook in zitten. Maar daar worden toch wel hele enge dingen gedaan. Ja. Waarbij eigenlijk de chatters nog steeds vrij anoniem zijn.
Ja, en het wordt sowieso een glijdende schaal. Want vervolgens heb je ook daar weer een gesloten groep op. Maar je hebt ook mensen die groepsapps maken met vol communities op WhatsApp. Ongeacht de gevolgen waar het voor gebouwd is.
Buurtpreventie-apps. Ja.
Nou, maar dat is tenminste nog je buurt. Maar ook gewoon die online. Hey, ik heb een leuke chatgroep gemaakt om te praten over paardrijden. En vervolgens gaan allemaal mensen die online op een paardrijvorm zitten, die joinen dat. En die hebben vervolgens wel al mijn telefoonnummer.
Dus dat scheidingslijntje wat we moeten leggen, dat is een beetje arbitrair, zullen we maar zeggen. Nou, sms. Ik doe gewoon even mee hier op mijn bordje. Hè. Sms kan ik wel onder privé doen, toch?
Ja.
Ja, oké. Okay. Dan laten we IRC. Nou, IRC, waar hoort IRC bij?
Community.
Is dat een community?
Zekers.
Dat is wel zo oud als de weg naar Rome al, IRC.
Ja, zeker.
Ja, het wordt ook vooral ook nog steeds bij een aantal open source projecten wordt dat ook nog wel gebruikt. Ik weet dat de Tor Project er nog steeds heel actief op is.
Nou, dan komen we bij WhatsApp. Ja, dat is gelijk al een lastige dan, hè? Is dat community of is dat privé? Of moeten we we kunnen hem ook in beide zetten natuurlijk. Wat denken jullie?
Ja, ik denk dat dat op zich wel een goede richtpunt is. Het ligt maar een beetje aan met welke use case iemand in dit geval WhatsApp dan gebruikt. Ik denk dat de meeste mensen het vooral voor hun eigen vriendengroepen en one-on-one chats natuurlijk gebruiken. Maar ja, het kan heel goed zijn dat op het moment dat je bijvoorbeeld een kind krijgt, dat je dan in een meer algemene groep voor bijvoorbeeld iets van school wordt gegooid.
Ja, maar ik vind het verschil wel dat als je het hebt over community apps, dan wordt het een beetje een wildgroei. Als ik kijk naar alle technologische dingen waar ik dan mee bezig ben, dan barst het van de verschillende Discords en de Matrix en weet ik veel wat. Als ik naar mijn WhatsApp kijk, dan is het aantal groepjes daarin nog wel redelijk beperkt. Het groeit wel, maar het is toch een relatief kleine set.
Ja, ik denk ook dat het komt door de soort gebruikers. Want wij zijn niet het soort gebruikers dat op het paardenforum dit leest en denkt, ik ga lekker in die WhatsApp groep zitten. In mijn ogen, het is een privé chat app en het wordt misbruikt als groepschat. Ja, hoe we het dan neer moeten zetten, vind ik een lastige.
Ik neig ernaar om die meer aan de privé chat kant te houden.
WhatsApp, Oké. Okay. Dus, en dan voor Telegram geldt een beetje hetzelfde dan, zou ik zeggen.
Ja.
Of zien we dat daar toch meer van die groepen vormen en dat toch weer een beetje anders is?
Het is in essentie is het hetzelfde. Het is een privé app die misbruikt wordt als community.
Hadden we dit eigenlijk op zo'n grafiek met vier van die vlakken moeten plotten?
Ja, waar zit die eigenlijk? Dat kunnen we altijd nog een keer doen. Dus wat matrixje van maken. Ja. Hey, Matrix, leuk. Even kijken. Dan kom ik aan bij Discord. Waar gaan we die plekken?
Dat is communities.
Dat is communities,
ja.
Hè?
Ja, dat is
okay. Discord. Ja, veel gamers. Maar ook bijvoorbeeld onze eigen Angry Nerds heeft een Discord waar de luisteraars lekker kunnen reageren. En er komen af en toe hele goede onderwerpen voor de show uit. Dus wordt heel interactief gebruikt. Delta Chat.
Dat is echt privé.
Ja. Dat is privé?
Ja.
Oké. Okay. Ik doe dat gewoon even live zo. Hè. Hop. Delta Chat, die gaat naar privé. Zo. De techniek staat tegenwoordig toch echt voor helemaal niks, hè? Trema, zie ik hier. Wat is Trema?
Ook naar privé.
Gaat ook naar privé? Nou, Signal. Ja, privé. Toch?
Ja.
Ja.
Als WhatsApp en Telegram en zo te staan, dan mag Signal daar ook.
Ja, even kijken. Privé. Nou, de meeste vallen dan toch in privé. Terwijl ze wel vaak ook misbruikt worden. Maar goed, dat kunnen we als kanttekening erbij zetten. Heb ik Facebook Messenger?
Privé.
Dat is privé, hè? Nou, zo privé is het niet, maar
privé is relatief.
Ja. Kennen jullie Wicker nog?
Blast from the past.
Ja. W-I-C-K-R. Wicker. Wicker. Was het niet ook Russisch of zo? Of wat?
Ik ken hem alleen van naam, moet ik zeggen.
Ik dacht dat het op een gegeven moment door Amazon werd opgekocht, maar dat kan ook nog weer een andere nog weer zijn.
Nou, Wicker, ik ken het wel. Het was zeker privé. En wel zo privé. Volgens mij was het de eerste chat-app, of een van de eerste chat-apps die met disappearing messages werkte. Waar je gewoon in kon stellen van ik wil chatten, maar ik wil dat al mijn berichten na een week of zo. Of na openen. This message will self-destruct. Dat was toen was een heel nieuw ding in Wicker. En daar ben ik het voor gaan gebruiken ook. Vond ik heel cool.
Ja, Wicker bestaat inderdaad nog steeds, maar gewoon het staat nu onder de vlag van Amazon. Daar is het uiteindelijk naartoe gegaan.
Oké, okay, nou dan heb ik daar niks meer te zoeken. ICQ. ICQ, ken je nog van?
Dat is echt een blast from the past.
Ja, het bloemetje. Nou ja, privé dan toch?
Wel,
ja.
Maar leeft dat nog, hè?
Ja. Ik denk het niet.
Het is ouder dan ik ben, dus
ik denk dat ik heb nog wel ergens een ICQ-account. En volgens mij heb ik nog ergens een screenshot uit 1995 of zo. Met mijn, zoiets. Met mijn ICQ-nummer. Begon met 71, de rest weet ik niet meer. Maar ik weet niet of het nog leeft. Ik weet niet, het zou wel heel. Uit nostalgie is het wel weer leuk, natuurlijk. MSN Messenger, die moest erop, hè?
Ja, maar het is van hetzelfde laken en pakken.
Ja.
Het is heel erg consument naar consument. Maar
het was privé, maar ik denk dat het technisch nog bestaat en dat we daarop weer ophoudt.
Oké. TeamSpeak. TeamSpeak.
Dat is meer community.
Community je hebt wel weer privé-service tussen van de teams zelf vaak. Dus
ja, maar ik zou toch wel gewoon.
Het gaat om het gamen. Dat is volgens mij toch de belangrijkste common factor daar. Dus,
Maar het is wel weer. Ja.
Het is mogelijk om het als privé te gebruiken, maar dit is inderdaad meer wel bedoeld als.
Ja, nee, dat is nou. Het zijn echt afgesloten servers dan dat. Zet hem in community. Laten we dat doen.
Ja, oké. Okay. dan kom ik op Jitsi. En even los van, moeten we hier nou nog onderscheid in maken of dat video, audio, whatever is. Ik heb overigens een oproepje gedaan in onze community. Van, hey, we gaan deze opname maken. Als je nou op Jitsi mee wil kletsen, dan kan dat. Dus we hebben de Jitsi hier openstaan. Nee, je ziet mij nu in spiegelbeeld. Dat betekent dat er niemand op de Jitsi is. Maar mocht dat gebeuren, dan gaan we dat wel horen. Ik vind het zo. Ik moet je een workout dit. Oei. Maar mocht je mee willen doen, dan kan dat. We gaan de Jitsi in de gaten houden qua geluid. Dus als iemand daar wat zegt, dan horen we onmiddellijk dat daar iemand is. Ik zeg, Jitsi is duidelijk community, hè?
Ja.
Ja. De bedoeling is dat daar veel mensen met elkaar kunnen kletsen.
Ik durf daar nog wel een balletje over op te gooien. Maar ik denk dat in het kader van tijd we dat misschien gewoon even moeten parkeren voor de borrel of zo.
Oké. Microsoft Teams.
Ik zou bijna willen zeggen, maak een derde categorie bedrijfs. En gooi Jitsi en Teams daarin.
Ja.
Bedrijfs?
Ja, maar dat is ook een community. Echt hoor. Dat is, ja.
Ja. Ja, oké. Okay. Laten we zeggen one-to-one en one-to-many. Ja, de goede bedrijven zijn ook communities natuurlijk. Slack. Ja. Wat is Slack? Ja, er is ook community.
Die komt daarbij, de rest, ja.
Ja, hoppakee, zo. Ik heb ooit Weerwolven van Wakkerdam gespeeld op Slack. Dat was heel cool. All right. En Mattermost, dat is de laatste. Die ken ik niet, moet ik zeggen.
Oh.
Mattermost, wat is dat?
Die gebruiken we bij de NLGG bijvoorbeeld ook. Het is ook een soort community-achtig iets vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Slack voor bedrijven of een Discord. Qua interface kun je het een beetje vergelijken met Discord.
Ik denk dat onze grote vrienden bij Bits of Freedom dat ook intern gebruiken. Had ik een keer wat over gehoord.
Volgens mij hebben we nu Matrix van het lijstje af laten vallen.
Oh, fuck. Is dat privé of community?
Ja, dat is een beetje naar, hè? Kijk, wij gebruiken binnen ons bedrijf ook Matrix als intern chatapparaat. We hebben voor deze podcast zo'n kanaal.
Ja.
Dus dat maakt hem wel heel erg in de hoek community. Maar er zijn ook gewoon open servers en dienstverleners die je daar accountjes op kunnen geven. Inclusief allerlei extra spulletjes om ook met andere netwerken te kunnen praten. En dat maakt hem weer privé. Dus deze is een... Ja.
Dan gaan we deze gewoon in allebei zetten.
Dit is een hybride.
Kan beide heel goed doen. En het is ook gemaakt voor beide. Het is niet misbruikt.
Wat zij wel heel slim hebben gedaan, maar als we hem dieper gaan behandelen, komen we daar misschien wel een keer op. Kijk, ze hebben natuurlijk de business case heel erg gericht op bedrijven. En daarmee hebben ze het platform mooi kunnen uitbouwen. Dat vind ik echt super slim. En dat is ook, denk ik, waarom sommige van de andere privéchat apps misschien nog niet zo hard gaan.
Ja. Nou, dan nu zitten we dan met een aardig lijstje zo, als ik het nu even voorzet. Hebben we dit gemaakt? En dan moeten we natuurlijk een volgorde gaan bedenken.
Nou ja, het nadeel van IRC is natuurlijk, alles is natuurlijk ook allemaal in het open.
Ja.
Maar dus alles is natuurlijk af te lezen. En het is natuurlijk ook nog niet echt bepaald gebruiksvriendelijk. Dus het is echt een reden om het tegenwoordig verder nog te gebruiken.
Kan SSL doen.
Ik wou zeggen, je kunt SSL doen. Je hebt directe private chats. Je kunt de lounge gebruiken voor de user experience. Werkt op je PC, werkt op je telefoon. Niks aan de hand.
Ik moet zeggen, ik heb dit laatst nog gebruikt. Want ik ben een techneut. En in de techneutwereld zie je soms nog groepen die dit doen. En ik kreeg het niet lekker voor elkaar. Op PC ging het nog wel oké. Op mijn telefoon heb ik het echt nooit helemaal fatsoenlijk aan het praten gekregen. Als ik als techneut er al zoveel moeite mee heb, dan denk ik dat we de user experience wel heel laag kunnen
inschatten. Maar ik kan je even laten zien. Kijk, wij hebben gewoon IRC. In een terminal zelfs. IRC hardcore. Dus en dat gebruiken we dan ook voor de show.
Ja.
Want in de show kunnen we dat dan zo onder in beeld zetten. Ja. Dat is echt heel tof, maar je draait op een Linux-machientje en dan in Bash gewoon op de command-line.
Het grote voordeel van IRC is natuurlijk wel gewoon, het is dan misschien wat minder versleuteld, maar het is wel gefedereerd. Dus dat betekent dat je niet per se alles aan één grote tech-compagnie meegeeft.
Nee, universiteiten heel veel. Ik herinner me nog de NetSplits van vroeger. Maar dan kon je dus bij U-Twente of U-Delft of whatever, kon je even aansluiten. En dan zat je wel of niet op de goede server.
Ja.
Voordelen en nadelen aan het federeren.
Ja.
Wat je wil als iets gefedereerd is natuurlijk wel dat de synchronisatie heel erg goed is. Dus dat was in de begintijd was dat niet zo. Maar tegenwoordig, hoe lang heb ik al geen NetSplits meer gezien?
Nee.
Heel lang.
Ik denk dat nu eigenlijk het grootste nadeel bij federeren echt bij de security ligt. En daarom voor dingen die publiekelijk zijn, is het echt helemaal geen probleem. Het is vooral inderdaad wanneer je wilt beveiligen en gaan kopietjes op wie weet hoeveel servers staan, die wie weet hoe beveiligd zijn, misschien wel aangepaste software draaien die andere dingen doen. Wanneer dingen veilig moeten zijn, is dat gewoon wel een issue. Maar voor inderdaad publieke chats die waarvoor het niet zou uitmaken, is dat Ja. Niet zo niche.
Nou, misschien is het sowieso wel een goede om even een beetje in te gaan van wat federeren überhaupt zeg maar, is. Waarom je dat überhaupt zeg maar, wel of niet zou moeten willen.
Ja, dat is een goed idee. Dus ik denk dat de belangrijkste aspect daarvan is gewoon dat je niet al je data bij één hele grote organisatie neerzet. Hè? Ik kom dan een beetje uit die telecomhoek en dan. Daar is dat verplicht, hè? Dus gewoon ligt in de wet vast. We moeten kunnen bellen van iemand die bij KPN is aangesloten naar iemand die bij Vodafone is aangesloten. Dat hoort gewoon zo. Sterker nog, je moet ook kunnen overstappen tussen die twee. En maar, tussen andere aanbieders.
Ja, ik denk dat we daar even moeten beginnen. Wat is federeren? En dat is inderdaad domweg dat verschillende losstaande partijen die niks met elkaar te maken hebben, allemaal met elkaar kunnen praten. En het voorbeeld wat meestal wordt gebruikt is e-mail. Als jij een Gmail hebt en de ander heeft een Outlook, om even de meest voorkomende voorbeeld te gebruiken, kun je gewoon met elkaar mailen, ondanks dat Microsoft en Google losstaan. En dat zou ook kunnen als je een compleet andere, onbekende mailprovider hebt.
Maar ik heb ook altijd begrepen dat federeren is bijvoorbeeld ook het onderbrengen van je data op verschillende plekken. Iedereen kan daar een stukje van gaan hosten. En kan bijvoorbeeld zijn eigen Matrix server ook draaien. En dat kan allemaal met elkaar praten.
Ja.
In plaats van dat je alles bij één provider hebt staan. Want bijvoorbeeld Teams, het blijft Microsoft. Altijd.
100 punten.
Ja, zeker. En dan komen we ook op wat ik inderdaad net zei. Dat zorgt ervoor dat je niet afhankelijk bent van één partij. En dat betekent ook dat als die ene partij eruit ligt, dat de rest doorgaat. Dus het kan ook heel goed zijn voor je continuïteit. En het zorgt inderdaad dat ook niemand het over kan nemen. Dat als er een Musk of zo denkt, ik ga lekker die dienst opkopen en ik ga er weet ik veel wat mee doen. Dat gewoon niet kan, want er valt niks op te kopen. Want iedereen heeft een stukje en iedereen kan er een stukje bij maken. Het zorgt ook dat iedereen waarmee je connectie maakt allemaal een kopie hebben van wat daarop staat.
Ja, dit is een beetje net als het internet van vroeger. Hè? Iedereen heeft zijn eigen stukje internet en bepaalt zelf wat hij daar doet. En totdat er een paar partijen zijn die zo groot, massaal veel informatie bij elkaar trekken. Dat zij het de facto een beetje voor het zeggen krijgen. En daar willen we nou juist de tegenbeweging van hebben.
En het tegenovergestelde is bijvoorbeeld de iMessage van Apple, waarbij je alleen maar kan praten met de andere Apple devices.
Yes.
En niet met een ander.
Ja.
Nou, dat moeten we dus niet willen met z'n allen.
Ja.
Ja, en laten we wel zijn. Je kan hier omheen werken qua security. Stel, je bent inderdaad een chat app waar iedereen een server kan maken. Zou je kunnen inbouwen dat wanneer het beveiligd moet zijn, je alleen op de server van jijzelf mag. En dat je iedereen een account geeft op die server. Dus je kan er wel omheen werken. Het zijn dingen om mee te nemen.
Ja, nou, dat zijn de goede. Wat dat betreft is IRC dus een lekker open protocolletje wat iedereen kan gebruiken. Maar het is niet heel erg secure. We gaan straks wel even die ranking doen. Laten we nu eerst gewoon even de eigenschappen van al die dingen doornemen. Waarom is het goed, waarom is het niet goed? Nou, IRC, hartstikke lekker als je in communities met elkaar wilt chatten, maar grote geheimen moet je niet echt willen uitwisselen op IRC. Is dat ongeveer de samenvatting?
Ja,
dat
is goed.
Top. Dan gaan we naar Discord. Beetje hetzelfde, heb ik het gevoel.
Nou, Je kunt je eigen Discord-server draaien, zeggen ze dan. Maar dat is natuurlijk eigenlijk maar een deeltje in hun netwerk, of niet? Ja, hoe zou dat ook alweer eens?
Je eigen Discord-server is eigenlijk gewoon, net zoals je maakt je eigen Facebook-groep. Zo moet je het ook eigenlijk zien. Het is
precies,
gewoon een stukje bij hun.
Dus zeer zeker niet gefedereerd.
Zeer zeker niet gefedereerd. Ja. En Discord is ook zo'n grote partij die er wel van houdt om wat data te hebben. Niet zo erg als Meta, maar het is wel iets wat ze doen en waar je wel een beetje mee moet uitkijken, zeker met hoe ze groeien.
Ja, en anders dan bij een IRC waar je dus ook een privé server kan hebben, heb je natuurlijk het nadeel met Discord dat Discord ook de enige provider is en die dus ook alles ook kan zien.
Alle
chats staan daar gewoon niet versleuteld op de server.
Voor de mensen die zich afvragen wat Discord dan exact is, ik heb hier een scherpje Discord. Dit is bijvoorbeeld onze Angry Nerds Discord server. Dat is gewoon een server die kun je even aanmaken. Het is een virtueel dingetje. En daarin kun je kanalen maken. Nou, en wij hebben dus bijvoorbeeld voor de show hebben we mensen die willen reageren. Hou toch je feedback. Dat is hartstikke leuk. We hebben de Angry Nerds chat. Dat gaat een beetje over algemene dingen. Voor op de pad onderwerpen aandragen voor de show. Er staat ook van alles op. En zo bijvoorbeeld voor de biertip. Maar het bloemkoolt een beetje. Je ziet ook dat nu hier bijvoorbeeld het onderwerp Hack the Kitchen. Er zijn een aantal van onze luisteraars die op die Discord-server zaten te kletsen. En die het hebben over het hacken van voedsel of voedselbereidingswijze of de apparaten voor in de keuken, 3D-printen, cakejes, dat soort dingetjes. Ook heel erg leuk. Het hardware hacken, dus 3D-printen, kleine figuur zagen. CNC hoort voor mij bij een andere podcast, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dus dit is het. En je kan hier ook zien dat dit zijn allemaal tekstkanalen, allemaal chatkanalen. Maar hier hebben wij ook 3 voice channels. De community hangout, de afterparty en on-air. Die gebruiken we tijdens de show. Kunnen mensen lekker mee kletsen. Dus dit kun je op een Discord-server allemaal maken. Wat wel direct opvalt, is als je bij een Discord-server ook maar een klein beetje de verkeerde kant klikt, heb je direct weer reclame. Want ze hebben bijvoorbeeld zoiets als Nitro. En dat is dan weer een ding waarvoor je moet betalen of punten moet halen. En dan kun je de boel hartstikke leuk pimpen. Doen wij niet. Maar het geeft wel aan dat dit een partij is die toch ergens een verdienmodelletje heeft. Dus het is vooral gamen, toch, Discord?
Het komt vanuit de gamewereld. En het is tegenwoordig eigenlijk heel groot ook met allerlei andere soorten communities. Het gaat echt van, wij vinden K-pop bijvoorbeeld leuk. En dan heb je een Nederlandse K-pop community met een Discord met allemaal channels. En
ja, gek genoeg zitten er ook steeds meer open source pakketten op een Discord server op een of andere manier. Het zou niet mijn voorkeur zijn, maar het gebeurt.
Ja, wat ik vaak hoor is het voordeel van Discord is dat het ook gewoon makkelijke moderatietools heeft. Precies waar een, zeg maar, andere platforms zoals een IRC of een Matrix soms wat meer last van hebben. En vooral als je op een gegeven moment een wat groter project bent met meer mensen die daar die chat joinen, dan zijn die moderatietools toch op een gegeven moment best wel belangrijk.
Ja. Dan de volgende op het lijstje is TeamSpeak. Wie kan er iets over TeamSpeak vertellen?
Dat is lang geleden. TeamSpeak, dat is User Interface is ook echt zo'n programma dat eruit ziet als Windows 95 software. Maar dat was ook voor gaming. Dat is eigenlijk een voorloper op Discord. En daarop hosten mensen meestal zelf een server waar ze dan hun teamleden allemaal toegang tot gaven. En dan kon je mooi gaan praten tijdens je online game en discussiëren wat je aan het doen was en waar je heen ging en wie wat moest doen.
Lijkt op Discord, of niet?
Ja, het is echt de voorloper van Discord. En dat zie je in de interface die inderdaad de laatste keer dat ik het zag. En dat is lang geleden, maar niet zo heel lang geleden. Eruit zag in er nog steeds als Windows 95 software. Maar het werkt wel. Maar tegenwoordig is het vrij klein. Het wordt nog wel gebruikt in grotere gamegroepen die inderdaad vaak gewoon lage latency of al heel lang bestaan en dit gewoon al jaren zo gebruiken. Het werkt, het is stabiel, het doet wat het moet doen. Daar houdt het ongeveer op.
Oké. Dan Jitsi. Jitsi is iets wat wij heel graag gebruiken bij Angry Nerds. Want het is namelijk de tool waarbij onze luisteraars op afstand mee kunnen kijken, mee kunnen doen. Maar ook bijvoorbeeld teamleden die niet in de buurt wonen. We hebben Ad, een van onze vaste krachten van de Angry Nerds podcast. Onmisbare vent. Maar hij woont wel helemaal in het noorden. En komt niet iedere keer even een studio rijden. En die zit dan ook vaak remote via de Jitsi. En dat gaat eigenlijk best wel prima. Dus ik ben wel blij met Jitsi. Wat is jullie opvatting over dit pakket? Is het open? Is het open source? Van wie is het eigenlijk? Hoe zit dat?
Het is open source, ja. Ik ben er ook heel blij mee. We gebruiken het zelf ook vrij regelmatig. Wat ik wel zie is dat, het is natuurlijk gewoon videobellen in de browser, bij wijze van spreken. Zo simpel is het. En heel veel meer functionaliteit zit er ook niet in, tenzij je zelf heel erg in de weer gaat met extra moduletjes en dingetjes. Maar daarmee niet minder onhandig. We hebben dit zeker in de lockdownperiodes een aantal jaar geleden heel veel ingezet. En nog steeds.
Het is eigenlijk gewoon een beetje een soort van Zoom-alternatief.
Het is inderdaad, zit echt in de hoek van de Zoom-alternatieven, ja.
Hij zegt in de browser, maar je hebt ook gewoon een desktop-app en dan heb je een paar leuke functies extra. Maar het blijft heel simpel. En ook op Android overigens kun je ook gewoon een app voor gebruiken als je wil. Ja. En ik heb het vroeger ook wel eens geïmplementeerd. Want omdat het open is, dat is wel leuk. Ik was bezig met Serious Gaming voor de Zorg. Waar we videogames aan het maken voor de gezondheidszorg. En we moesten daar videobellen in hebben. En toen hebben we ook Jitsi zitten inbouwen. Omdat we gewoon, je kan bij alle code. Dus dat konden we heel mooi
En er zijn gewoon gratis en open servers beschikbaar die je gewoon kunt gebruiken. Dus we hebben er destijds vanuit SpeakUp ook één neergezet en die staat nog steeds gewoon wijd open. Mag iedereen gebruik van maken die dat nuttig vindt. Dus dat is wel tof.
Ja, dat is handig. Wij zijn er heel blij mee. We hebben onze eigen instance draaien en nogmaals, tof. Wat ook leuk is, is dat bijvoorbeeld nou weer met die school. Hè, we hebben de appgroepjes met de ouders allemaal. Maar af en toe moet je dus ook even videobellen met zo'n juf. Dat is, vroeger had je de ouderavond, maar tegenwoordig is het videocall. En dat doen ze allemaal via Teams. En daar vind ik wel wat van.
Ja, 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 ja.
Wat ik heel fijn vind, is dat deze school, waar wij nu zaken mee doen, die staat er wel ook wel open voor. En ik heb bij die juffen in kwestie uitgelegd van ja, kijk, Jitsi, je stuurt een linkje rond en iedereen die op dat linkje klikt, die zit gewoon bij. Webcam eraan, klik en je bent er. Je hoeft geen account. Je hoeft geen software te installeren op je computer. Je hoeft allemaal niet moeilijk te doen.
Precies.
Je kan eventueel het kanaal nog wel even een wachtwoordje geven. Nou, dat is prima. Maar dat draait gewoon in je browser. Je klikt de link en je bent er. Dat vonden ze heel erg gaaf. En ik heb het idee dat de school dit nu ook vaker gaat gebruiken. Dus wat dat betreft, klein succesje daar.
Top.
Jitsi, heel fijn pakketje. Beetje, ja, ik denk dan bij Jitsi denk ik ook altijd aan Big Blue Button. Die vind ik zelf wat minder toegankelijk, wat minder handig. Maar dat kan ook aan mij liggen dat ik gewoon dat niet zoveel heb gebruikt.
Nee, ik herken helemaal wat jij zegt. Dat is ook die hebben we destijds wel uitgerold, maar die hebben we ook weer uitgezet. Dat, het is een mooi pakket, daar kan vreselijk veel mee. Maar nou ja, qua gebruikservaring net even niet zo vloeiend. En in de beheerskant voor ons als techneuten ook nog niet zo heel fijn.
Okay.
Dan is het klaar.
Ja, ja, inderdaad. En nogmaals, je het ziet. Ja, klik, draait, werkt. Ja. Dus videobellen, dames en heren, jongens en meisjes. Ook voor tante Annie uit de achterbuurt. Jitsi, J-I-T-S-I. Dat is wat mij betreft de nummer 1 in videoconferencing.
Ja, en Jitsi, ik wil ook nog even toevoegen. Want je hebt natuurlijk tijdens corona bij heel veel mensen dit soort dingen geprobeerd. En daar zijn ook heel veel ook bedrijven, maar ook mensen bij weggekomen van ja, Jitsi, leuk. Maar zodra ik meer mensen moet gebruiken, werkt het niet meer lekker. Maar het is wel heel erg verbeterd ook na die tijd. Dus
ja,
als dat je ervaring is, geef het vooral nog een kans.
Absoluut waar.
Ja. We gaan ook in de show notes trouwens onze bevindingen van welke app is nou het beste en zo. Dan gaan we, en daar ook een stukje uitleg bij van waar vind je het, hoe installeer je het, hoe doe je dit, hoe doe je dat. Dus ja, probeer niet, schrik niet als we heel veel dingen nu roepen. Van oh jee, wat moet ik daarmee? Dat gaan we allemaal in de show notes, gaan we dat erbij schrijven. Goed. Microsoft Teams.
Oeh.
Dus, ja, oké, okay, het heeft meerdere nadelen als ik erover nadenk. Maar verbeter me vooral als ik te veel rant en te weinig klaag. Het is big tech. Alles gaat via en naar Microsoft. En ik vind het gewoon een rukpakket om mee te werken. Is, vat ik het goed samen zo? Of is het,
ik denk dat het voor de gemiddelde eindgebruiker best wel oké is werkt. Als je dan toch helemaal in dat Microsoft-ecosysteem zit. Ik heb nog wel eens wat collega's die lopen te vloeken op hoe dat beheerstechnisch allemaal werkt. Dit woont alleen maar in de wereld van Microsoft en niet ergens anders.
Ja, weet je, ik heb nu voorheen ook in een bedrijf gewerkt waar het gebruikt werd. En daarvoor ook op de studie, want ja, Microsoft en studies. En ik moet zeggen, ik ken ook heel, heel veel eindgebruikers. En dan heb ik het niet per se over de techneuten die rare dingen willen, maar echt gewoon Pietje van Finance en Jantje van kantoorafdeling en Gerrie van HR en zo, die er toch echt wel ook op zitten vloeken, hoor.
Ja, wat mij vooral opvalt, en ik sta af en toe voor de klas, dan hebben we hybride lessen. En dan heeft de onderwijsinstantie waarvoor ik werk, heeft ook Teams voor de remote leerlingen die dan aan de andere kant van het land willen aanhaken. En dat gaat zo vaak niet goed. Dat ik gewoon, en dan stuur ik een Jitsi-linkje rond, want je hebt dan wel vaak de lijst van deelnemers met een e-mail en zo. En is het klaar. Het enige is dat het onderwijsinstituut wil niet om. Ik heb ze nu al verschillende keren laten zien van ja, maar kijk, dit werkt echt veel beter. Ja, maar wij gebruiken Teams. Dus ja, hoe ga je zoiets aanpakken dan? Hè? Ik ben dan af en toe gewoon eigenwijs.
Microsoft voelt gewoon heel vertrouwd voor heel veel van dit soort zeg maar instanties. Beetje net zoals je vroeger een beetje de uitspraak had van nobody got ever fired for buying an IBM. Ja. Dat is tegenwoordig waar je nu ook een beetje bij Microsoft mee zit. Van, het is een mooie grote partij, zeg maar, die heeft het vast wel goed voor elkaar. Het
zal wel goed zijn, ja.
Ja, het zal wel goed zijn. Het is de default waar mensen een beetje van uitgaan.
Ja, en vervolgens is het ook, ja, maar alle grote bedrijven gebruiken het. Dus als er wat anders echt veel beter zou zijn, dan zouden die ook wel veranderen. Die hebben de resources.
Ja, weet je, je krijgt dat natuurlijk gewoon gratis. Als je je licentiepakketje van Microsoft bestelt, dan zit het er ongeveer bij in.
Maar ook gratis?
Ja, nee, maar ik bedoel, dat pakket, niet gratis. Nee, zeker. Dat pakket dat kost natuurlijk gewoon geld. Maar op het ogenblik dat je dat eenmaal betaald hebt, dan zit al dat functionele spul zit er gewoon in.
Ja. Teams is eruit omdat het met de rechtszaak.
Precies. En de EU steekt daar langzamerhand een stokje voor en zegt van joh, maar echt, als het te veel separaat is, dan moet het er ook gewoon uit en mag het niet meer in een bundeltje. Want ja, dat is wel
koppelverkoop.
Koppelverkoop, ja. Dankjewel, die zocht ik.
Ja, maar daar zijn ze ook groot mee geworden. De browsers, de zaken die
de
en
OS, dan
de dingen die alleen maar
Windows staat bij je PC.
Edge, ik weet niet hoe het nu met Edge is, maar natuurlijk vroeger Internet Explorer. Ja, dat zat alleen in Microsoft. En dan kon je wel naar Firefox of naar andere browser, Opera of dat soort dingen. Of Netscape. Maar dan was je eigenlijk alweer bijzonder bezig. Dan was je een beetje een nerd als je dat deed. Ja, en anders was het Internet Explorer. Want dat zat er nou helemaal bij. En daar werd alles een beetje op gebouwd. En ik merk wel dat de laatste tijd een beetje af aan het lopen is. Dat mensen echt wel keuze willen. En niet meer per se in de koppelverkoop trappen. En dat is maar goed ook.
Ja, precies. Heel goed.
Wie weet er iets over Slack te vertellen?
Slack, ja. Ik heb het ook voor bedrijven nog wel eens gebruikt. Dat krijg je als je ook met grote niet-open source bedrijven werkt. Slack. Je hebt ook zo'n lijst met chats en je kan per bedrijf of wat dan ook subgroepen maken, channels. Die channels kunnen publiek of alleen op invite zijn, DM's. Ja, het is eigenlijk net zoals Teams een volledig chatpakket in één. Je kan er zelfs met koppelingen externe dingen inzetten. Niet zo extreem zoals Microsoft het heeft, waar heel je Office en SharePoint en OneDrive en alles in die Teams zitten. Nou is dat ook iets waar vaak juist op gescholden wordt. Dus misschien wel beter dat ze dat niet doen. Maar je kan wel allemaal externe tools daarin koppelen. En dan krijg je standaard Slack berichten als dingen gebeuren en zo. En ja, eerlijk, het werkt voor wat het moet doen. Of je zit wel weer bij één partij en die is ook weer meer kaas. Dat zijn wel dingen waar ik meningen over heb. Maar voor de rest, als software, het doet het. Het heeft ook een videoding. Zou ik wel los beoordelen als je dat als bedrijf wil gebruiken. Want daar zitten wel weer wat dingetjes bij.
Maar een nadeel van Slack is natuurlijk wel is dat het dan niet end-to-end ook weer versleuteld is. Nee. Net zoals een aantal andere zeg maar, opties die we nu inmiddels al hebben besproken. Je hebt een versleuteling natuurlijk van jouw client, dus jouw chat-app, richting de server zeg maar, van de provider van Slack. Maar in principe kan Slack gewoon alles gewoon meelezen wat er allemaal gebeurt.
Ik denk dat in die community hoek eigenlijk altijd wel gebeurt. Want multiparty encryptie, ik zie dat nog niet zo heel veel gebeuren op grote schaal.
Volgens mij kun je hier als bedrijf wel contracten voor afsluiten.
Nou, ik weet dat Teams nu geloof ik een beta-functie heeft. Zeg maar dat je end-to-end versleuteling in ieder geval aan kan zetten. En bij Discord kun je geloof ik calls tegenwoordig zelfs nog versleutelen. Chat nog niet, maar calls geloof ik wel.
Maar end-to-end?
Ja, end-to-end. Dat zag ik laatst voorbij komen.
Nou, is dat in Matrix ook niet gewoon zo? Want je kan zo'n Matrix-kanaal kun je encrypted of niet encrypted maken. Daar zit je dan gewoon met z'n allen wel versleuteld te praten, toch?
Klopt, ja.
Ja, het is wel zo dat op ook heel veel kanalen niet gebeurt. En dat end-to-end voor de eindgebruiker nog wel eens finicky wil zijn om dat te verifiëren. Maar daar komen we zelfs bij Matrix wel even op.
Ja, we moeten sowieso inderdaad wel eventjes een onderscheid maken van versleuteld. Dus daar kun je heel veel verschillende kanten mee op. Is het versleuteld tussen jou en de server? Of is het versleuteld van mij als gebruiker tot jou als gebruiker?
Ja, en er zijn nogal wat partijen die noemen alles end-to-end, hè?
Ja.
Ook dus naar de server toe. Dat is dus als je end-to-end encryptie leest, lees even goed verder wat ze misschien ook niet opschrijven.
Ja, en dan heb je ook nog dat er mensen zijn die niet goed kunnen lezen. En ervan uitgaan dat als er staat encrypted chat, dat het end-to-end is. Wat gewoon dan misschien zelfs helemaal niet zo gezegd is. Dus kijk ook naar je bron, wie zegt het? Want het wordt nog wel eens verkeerd herhaald.
Ja, En de marketingafdeling schrijft het gewoon op, dus dat maakt niet uit. Mattermost, dat lijkt mij open source. Ik heb er nooit mee gewerkt. Wie wel?
Ja, zoals zeg, we gebruiken het bij de NLGG. Wij hebben een server waar alle leden op mogen. Dus daar kunnen in principe een paar honderden in zitten op het moment. We hebben nu 100 leden, komen regelmatig nieuwe bij. Interface lijkt een beetje op Discord. Ik vind het eigenlijk qua interface vind ik het meest gebruiksvriendelijke van de alternatieve opties. Het lijkt echt qua interface heel erg op Discord. Moderatietools zijn ietsje gelimiteerder, maar zeker op kleine groepen. Zoals zeg, we hebben zo'n 300 man en dat gaat nog 300, 400 man op het moment. En dat gaat nog steeds goed. Dus voor de rest, het is open source inderdaad. Je kan je eigen server maken en die zelf hosten. Dus dat doen wij ook. We hebben een eigen grote server en we geven alle leden daar gewoon een login op. En die loggen in en dan kunnen we lekker chatten. Ook met allemaal kanalen, eventueel ook videobellen en noem maar op.
En als ik zou moeten kiezen tussen Discord en Mattermost, bijvoorbeeld voor onze podcast en onze luisteraars,
Mattermost.
Mattermost.
Jawel, Mattermost. Jawel.
Wat gewoon zijn de argumenten?
Nou ja, dan weet je in ieder geval waar de data staat.
Oké, okay, dus je kan een Mattermost server, laat ik zeggen, Koen met zijn Protagio. Ja. Koen, wil jij voor ons een Mattermost servertje draaien? Dan draait dat dus daar. Mm-hmm. En dan hoef ik me geen zorgen te maken dat in VS of zo terechtkomt.
Nee, staat gegarandeerd niet in US East als je dat zelf zo regelt.
En bij Discord is dat, ik heb geen idee eigenlijk.
Nou, Discord, ik verwacht dat het in Amerika staat. Want ik herinner me zo niet dat ze adverteren met Europees host. Maar zelfs als ze dat wel doen, wat je moet bedenken is, er is een hele leuke wet in Amerika. En wat die eigenlijk, die heet de Cloud Act, maar wat die inhoudt is eigenlijk dat de Amerikaanse overheid, wanneer zij het nodig achter, alle data van Amerikaanse bedrijven mogen zien. Dus niet data die in Amerika staat, maar data die gelinkt is aan Amerikaanse bedrijven. En wanneer zij dat nodig achter, zijn zij ook de controleur van of dat inderdaad nodig was. En zelfs Microsoft geeft eerlijk al toe, heel huiverig en voorzichtig, maar ze kunnen dit ook niet toegeven, zeg maar. Dus ze proberen er omheen te praten, maar zelfs zij geven toe dat zij niet kunnen garanderen dat de overheid daarmee dus niet data inziet. En dan hebben we het ook over Teams data, SharePoints, OneDrive, al dat soort dingen. En ja, dat heb je niet als je zelf host op je eigen Mattermost server.
Nou ja, of dat bij een bekende lokale service provider gewoon koopt. Want die zijn er gewoon. Dat is het. Ik denk dat het belangrijkste is. Hè? Onbekend maakt onbemind.
Ja.
Maar er zijn in Nederland, in Europa, echt dienstaanbieders die dit prima voor je kunnen regelen. Ja. En dan weet je wel waar je aan toe bent.
Ik schrijf even mee, hè, ondertussen. Ik begin aardig in kaart te krijgen wat we hier nu allemaal doen. Ik heb bij Jitsi bijvoorbeeld gezegd, beste videoconference. Zal ik hier beste community bij zetten?
Ja, als je ook gebruiksvriendelijkheid voor de eindgebruiker meeneemt, denk ik dat die zeker wint, ja. Ik denk, als je die weglaat, dan wordt Matrix ook wel een leuke. Maar die heeft daar gewoon nog echt stappen te maken op gebruiksvriendelijkheid en die heb je gewoon wel nodig als je Tante Jannie of wie dan ook mee wil.
Ja, hier heb je dan wel nog eerst wel gewoon een technisch persoon voor nodig die Mattermost natuurlijk eerst opzet.
Of je neemt het af en je betaalt die technische persoon en dan werkt het.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Top. Dan zijn we bij de volgende, Matrix.
Ja.
En die heb ik dubbel staan. Hè. Die staat bij community en bij privé. Dat is eigenlijk de enige bij wie ik dat heb gedaan.
Ja.
Matrix als community tool dan.
Het is een heel interessante, want Matrix is eigenlijk geen software aan zich, maar een protocol. En wat je daardoor ziet is, dat mag je verder vergeten, maar je hebt heel veel apps die allemaal Matrix gebruiken. En de bekendste is Element. Die heb je op je pc, die heb je op je telefoon, kun je die gebruiken. En qua interface, het idee lijkt inderdaad ook weer aardig op Discord. Je kan DM sturen, je kan groepschats hebben. Alleen het voordeel is hier dat niet alleen kun je het zelf hosten, het is ook gefedereerd. Dus wat we eerder al zeiden, al die verschillende servers kunnen ook met elkaar praten. En dat kan op Mattermost weer niet.
Oké, dus maar wacht even. Als ik ga zoeken naar, ik wil Matrix en ik zoek Matrix, dan krijg ik niet direct van installeer hier Matrix, want dan doet hij het. Dan moet ik bijvoorbeeld een client hebben zoals Element X. Klopt dat?
Ja, Element heb je inderdaad. Als je zegt, ik ben heel, heel erg gelinkt aan Discord, dan is Schildy Chat, die is gebaseerd op Element, maar aangepast om meer op Discord te lijken. En zo heb je er nog heel veel andere. Het is wel zo dat de grotere clients tegenwoordig probeert een beetje makkelijk te maken. Je downloadt het en als je zegt ik heb geen account, dan krijg je eigenlijk een pop-up van oké, wil je een account maken? En dan staat er al een default server, zodat je niet meer helemaal servers hoeft te kiezen en zo. En dat is een server van die gehost wordt door de makers van Matrix, die ook best wel groot is en onderhouden wordt.
Ah, dit is denk ik even weer het onderscheid van, heb je het nu over Matrix in de context van community building?
Ja.
Want dan regel je waarschijnlijk met die community een omgeving. En dan kan je daarin kan je prima samenwerken. En dan moet je dus inderdaad net even dat stapje verder doen. Waar jij het over had de vorige keer. Matrix is zo simpel als even een appje installeren en een server kiezen.
Ja.
Dat is meer in de privéchat hoek, zeg maar. Maar wij gebruiken Matrix voor ons bedrijf ook. En het mooie daarvan is dat het inderdaad gewoon lekker laagdrempelig is. En dat we daarmee ook kunnen communiceren met de chat die we voor deze podcast hebben opgezet bijvoorbeeld.
Ja, en ik kan me voorstellen dat wij ook allemaal onze eigen Matrix server daarvoor gebruiken. Dus we zitten niet allemaal op hetzelfde Matrix servertje. Ik zie allerlei extensies achter die namen. Exact. Maar dat het wel allemaal met elkaar communiceert.
Exact. Dus ja. Je kunt daarmee eigenlijk grensoverschrijdend met elkaar samenwerken. En dat is wel heel tof.
En Matrix is ook echt wel hele interessante dingen aan het doen. Ook met hoe ze inderdaad encryptie dergelijke proberen toe te voegen. Het is inderdaad echt dat stukje gebruiksgemak loopt nog achter op een MetaMost. Maar technisch op de achtergrond is het wel echt interessant. En het wordt ook steeds beter. Dus nou, in die zin.
Ik zou zelfs nog Matrix zou ik wel aankijken, zeg maar, met als een soort van omgeving die wel heel veel potentie heeft. Maar je ziet nog wel dat het nog steeds wel een beetje in de kinderschoenen zeg maar staat. Want als je gewoon kijkt naar de stabiliteit van de platform, zeg maar, als je encryptie aanzet in wat grotere groepen, kom je toch nog wel eens op errors, dingen die net niet helemaal goed zeg maar, lopen. En ook qua moderatietools, zeg maar, vergeleken met bijvoorbeeld waar we het eerder zeg maar, over hadden, Discord, loopt er toch nog wel wat erachter. Voor privacy guides hebben wij bijvoorbeeld ook een publieke zeg maar, chatgroep waar mensen zelf ook kunnen joinen om zeg maar, hier naar elkaar advies zeg maar, te geven, elkaar dingen uit te leggen. En als ik nu op dit moment kijk, hebben we in onze gewone groep nu iets van 2000 mensen erin. En ik merk echt van, ja, we zijn wel echt heel afhankelijk van een paar mensen die gewoon als actief community lid, zeg maar, daar gewoon het moderatiewerk gewoon doen. Maar dat heb je eigenlijk bij Discord veel minder nodig. Daar kun je veel makkelijk filters instellen. Mensen die automatisch naar bepaalde thresholds bijvoorbeeld geband worden en dat soort dingetjes. Dat heb je gewoon niet echt fatsoenlijk werkend in Matrix. Je hebt er wel ook wel extensies op, zoals een bot die dan automatisch dingen kan detecteren, maar ja, het is nog niet helemaal mooi ingebouwd. Het is echt nog wel meer een technische tool. En het heeft nog wel wat meer tijd nodig, als je mij vraagt, om zichzelf helemaal uit te werken voordat een gewone tante Jannie, zeg maar, zich daar echt veilig in gaat voelen.
Dus ja, nog winst op gebruiksvriendelijkheid haal ik je een beetje uit.
Ik kan me hier inderdaad ook wel heel erg in vinden. Ik heb het, als ik tussen verschillende apps synchroniseer, bijvoorbeeld omdat ik wil inloggen op een pc en op een telefoon. In theorie is de flow heel soepel van het verifiëren, zodat die encryptie doorgaat. In de praktijk werkt het toch gewoon net niet helemaal lekker. En ik ben het inderdaad mee eens. Het is een platform met heel veel potentie, maar die echt nog wel in de kinderschoenen staat en wat werk nodig heeft.
Wat werk nodig heeft. Ja. Oké. WebEx. Wil iemand.
Ja, jij hebt
reclame
gezet,
maken
gast.
Voor WebEx. Maar dat was een fantastisch middel.
Je kan bellen met een normaal tegen een normaal telefoonnummer. Ik denk dat ongeveer het enige voordeel is dat ik nog niet bij de rest heb gehoord.
Bij Teams ook. Teams kun je ook inbellen vanaf een telefoon.
En dat kun je op je Jitsi-server ook regelen als je zelf je server-instance beheert.
Nou, ik wist toevallig, omdat ik bij een eerdere werkgever, werd het puur voor VoIP gebruikt. Dus puur inderdaad om een telefoon te hebben zonder dat je een simkaartje nodig hebt bij een provider. Dat is ook ongeveer echt het enige. Ook maar enigszins positief wat ik kon zeggen.
Ik hoor over WebEx alleen maar klachten eigenlijk. Mensen bij de overheid gebruiken het veel voor vergaderingen. Dat zal wel iets te maken hebben met, wij denken dat dit heel veilig is of zo. Ik weet niet of ze daar gelijk in hebben, want ik blijf zo ver mogelijk bij dat pakket vandaan. Maar het is in ieder geval heel gebruiksonvriendelijk. En het lijkt me proprietary.
Het is proprietary en ik bedoel, Als je VoIP belt, dan is het qua beveiliging niet meer dan een normaal telefoontje. Er zit geen encryptie op, wat dan ook. Dus of het daar echt heel gaat. Volgens mij is het een beetje de opvolger geworden van... hoe heette die vroeger? Die was ook van Microsoft.
Skype?
Skype, ja. Volgens mij is het voor bedrijven de opvolger geworden voor Skype. En is het Skype voor Business een beetje naar WebEx gerold? En is het daar een beetje...
Ja, dat was weer links, geloof ik niet.
WebEx is Cisco, hè? Dus,
ja...
Ja. Net even anders, maar ja, het principe is en blijft natuurlijk gewoon... dus proprietary en gehost door. Dus, ja.
Skype heb je eigenlijk... niet eens genoemd, maar dat is ook Microsoft nu.
Ja.
Ja. Maar doen we ook niet meer. Dan komen we bij de privé-apps. Ik kan nog even het schermpje laten zien aan jullie, dan weet je waar we zitten. We hebben net het bovenste stukje allemaal wel een beetje gehad hier. Ja. We gaan daar in de show notes nog uitgebreid over verder. Hè. Wat hebben we nou allemaal en wat zijn de leuke dingen? Ik heb hier al wat aantekeningen bijgezet. Jitsi, beste videoconference, dat is beste community platform, Mattermost. Privé. SMS. Je kan natuurlijk ook gewoon... en ik heb dit een hele tijd een beetje als een soort lullig dingetje geroepen... tegen mensen die toen ik van WhatsApp afging. Zo van, ja, als jij niet naar Signal wil, stuur maar gewoon een sms'je dan.
En voor één op één is dat ook prima, hè?
Was dat een verstandige move? Of hoe veilig is sms eigenlijk?
Ja, ik heb het zelf ook gedaan. En we hadden net al voor de aflevering wat discussie hierover natuurlijk. Het nadeel is, alles is gewoon open. Het is niet encrypted of wat dan ook. Dus iedereen kan meelezen.
Nee, dat is niet waar.
Nou ja, nee. Standaard bij default. Er zit wel meer achter, maar theoretisch is het plain text. En het voordeel is weer... Het werkt bij iedereen. Elke provider ondersteunt dit. Rare dingen als MMS en zo niet. Maar gewoon echt standaard sms, tekstberichtjes. Of het maakt niet uit welke provider je hebt. Maakt niet eens uit in welk land je zit. Of je internet hebt. Zolang je connectie hebt, kun je sms'jes sturen. Ja. Iedereen ontvangt het. En het voordeel is, het is zo open en het wordt niet getraceerd. Dus...
Nou, ik weet niet. Ik ga even naar de telecom, man. Ja. Dit wil ik wel even meer weten.
Ja, kijk. Je hebt gelijk, hè. SMS is niet gecrypt. Zoals het over het netwerk heen gaat. Tegelijkertijd, je moet wel echt diep netwerktoegang hebben... om daadwerkelijk mee te kunnen lezen. By the way, is ook verplicht hè, dat telecomaanbieders hierop kunnen tappen en zo. Dat hoort er ook gewoon bij.
Ja.
Maar er zijn best wel maatregelen om dingen als zo'n locatiebepaling... wat een aantal jaar geleden wel een groot ding was... om dat tegen te gaan. En dat gebeurt ook steeds meer. Dus ondanks dat je misschien zegt, ja, het is heel ouderwets... en het is niet super onveilig... Als je operator het goed inregelt. En dat gebeurt gelukkig steeds meer.
Maar dingen als een IMSI-catcher bijvoorbeeld. Hè? De International Mobile Subscriber Identity uit mijn hoofd. IMSI. Ja. Het schijnt zo te zijn als je die weet... en jij kan met de software en een radio-dingetje aan je laptop... kun jij... die signalen opvangen, dan kun je doen alsof je een mast bent, toch? Een GSM-mast. Loop je daar nog enig risico?
Ja, tegenwoordig valt dat ook stiekem wel mee. Er zijn wel hacks geweest. En die gingen vooral over 2G-netwerk.
Ja.
Nou, dat wordt bijna niet meer gebruikt. In ieder geval in Nederland. Laten we dat voorop stellen. Hè. De longtail is een ding. Dus allerlei landen die nog niet zo ver zijn... daar kan je hier tegenaan lopen. En het zit in... onveiligheden in het SS7-netwerk. Hè? Dat is waar telecomaanbieders allemaal hun netwerken mee verbinden. Maar ook daar, de nieuwste generaties daarvan... die zitten toch meer in de hoek van het... dat heet dan IMS. Dat zijn toch meer IP-platformen geworden. Ja, daar zit natuurlijk... er zitten best wel her en daar gaten in. Je kunt niet zeggen dat het 100% veilig is. Maar de gemiddelde consument is echt wel beschermd. Ja.
Kunnen we zeggen dat de sms niet meer helemaal van deze tijd is? Dat je gewoon beter wat anders kan doen?
Nee.
Mijn persoonlijke mening is van wel.
Ja, hè? Ja. Ja. Dat is mijn gevoel ook, hoor.
Ja. In 2025 hebben we toch gewoon zoveel verschillende opties... die gewoon standaard end-to-end encrypted zijn... die ook met metadata tegenwoordig meer dingen aan het indammen zijn. Als je gewoon een optie hebt om geen sms erbij te gebruiken... dan ben je in veel gevallen, niet alle gevallen... wel beter af.
Kijk, het grote voordeel van sms, en dat vind ik wel superkrachtig, is het werkt allemaal. Hè? Ook van het ene netwerk naar het andere. Dus redelijk universeel. Dus als je wil dat je iemand kunt bereiken... dan is dit er gewoon eentje die je niet moet vergeten.
Ja.
Ja. En we hadden hier natuurlijk net vooraf discussie over. Dit zijn echt punten waar het heel erg gaat uitmaken. Kijk, ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn. Als je een Signal of een sms kan kiezen, ga lekker signalen. Dat is eigenlijk altijd beter tussen die twee. Wordt het Signal of wordt het sms of WhatsApp, dan zijn de meningen hier aan tafel al verdeeld. Niels zei net, ik pak liever WhatsApp. Ik zeg, ik pak liever sms. En ik sms inderdaad nog wel eens. Niet veel meer, want bijna iedereen is op Signal, maar ik vind het niet per se outdated.
Ik vind bij de VS aanschuiven WhatsApp, dat vind ik natuurlijk gewoon dan toch heel veel minder. Ja, wat doe je? En als je echt geheime dingen gaat versturen, dan is het misschien allemaal niet zo'n heel goed idee. En dan kun je het beste naar inderdaad Signal gaan of Matrix. Waar we al een beetje aan getipt hebben. WhatsApp is wel de volgende op het lijstje.
Ja.
Ja.
Goed idee?
Nee.
Ja. Is er nog iets goeds over WhatsApp te zeggen of zo ergens?
Het is, nou ja, er zitten gewoon 14 miljoen gebruikers op in Nederland.
Ja.
En hoe lullig je dat ook kunt vinden, of hoe goed of hoe slecht, dat betekent dat het een relevant kanaal is. En wij leveren diensten voor bedrijven. Bedrijven moeten gewoon met hun klanten kunnen communiceren. Daarvoor vinden we het heel fijn dat wij ook WhatsApp als kanaal mee kunnen nemen.
Ja, ik denk dat dit ook iets is wat zeker mensen in de privacy ook nog wel eens willen vergeten inderdaad. Want als een privépersoon vanaf stapt is vaak heel simpel. Maar zeker voor bedrijven, maar ook mensen die groepen willen bereiken, zoals media, is het afstappen niet zo makkelijk als de rest niet weg is. En dan is het eigenlijk wel heel logisch dat je het erbij houdt. En dan is mijn mening eigenlijk vooral, doe het erbij, maar doe het nooit alleen maar.
Ja, ik heb wat webshops de laatste tijd gezien die als klantenservice eigenlijk alleen maar WhatsApp aanbieden. Dat lijkt me niet echt een hele fijne ontwikkeling. Ik vind sowieso dat een klantenservice eigenlijk gewoon telefonisch bereikbaar hoort te zijn. Maar ja, dat mag tegenwoordig niks meer kosten. Dus ja, doe maar chatten dan. En het liefst met een
AI.
Maar ja, is dat verstandig dat ze alleen nog maar op WhatsApp zitten? Zelfs bijvoorbeeld ook de buurtpreventie. Allemaal WhatsApp. En nou ja, ze hangen de bordjes ook gewoon op. Hè? WhatsApp, buurtpreventie.
Ja, weet je wat het lullige is? Het alternatief is of de dedicated app van de winkel. Maar ik wil niet 500 verschillende apps op mijn telefoon. Daar word ik knettergek van. Of het is de webchat. Maar ja, als ik dan mijn browser wegklik, dan moet ik weer opnieuw beginnen. Weet je? Dus dat soort dingen. Dus weet je, het kanaal maakt niet eens zo vreselijk veel uit. En dat is nou juist de grap. Dit spul is wel soort van encrypted. Hè? Je vindt wat van de metadata, want dat kan lekker. Dat weten we allemaal wel ongeveer. Maar er zijn gewoon valide use cases voor, want het is zo'n groot kanaal. En zolang we niet met de EU echt keihard geregeld hebben dat al dit soort netwerken, als ze groot genoeg zijn, gewoon moeten interconnecteren en dat ook gewoon netjes doen, hebben we zoiets wel nodig.
Maar waar zou WhatsApp mee moeten interconnecteren? Want ik weet niet of het heel verstandig is dat wij dat ik dan op Signal zit. Mm-hmm. En ga praten met iemand die WhatsApp heeft. En dat ik het daardoor alsnog, zeg maar, mijn deel van de conversatie naar Amerika stuur.
Ja, dit is ook iets waar ik hele sterke meningen over heb. Zoals ik eerst zei, ik vind die federatie, dat interconnecteren, ik vind het superleuk. Ik ben helemaal voor. Maar wel waar toepasselijk. En zeker wanneer er dingen in zijn die je misschien wel geheim wil houden. En dan maakt het even niet uit of je staatsgeheimen aan het bespreken bent op een NAVO-top. Of dat je misschien wel gewoon een berichtje stuurt naar je vrouw die je misschien ergens anders niet heen wil sturen. Of medische informatie. Want laten we wel zijn, we zien WhatsApp heel veel gebruikers. Maar ik zie ook gewoon een huisarts een foto van een medisch iets naar een dermatoloog doorsturen op WhatsApp. En dan is het wel een beetje van ja, daar moeten we misschien wel wat van vinden.
Ja.
En die interconnectie, ja, leuk. Maar vervolgens komt er inderdaad wel weer heel veel data alsnog die kant op. En je ziet het nu ook met e-mail. Heel veel van mijn e-mails, ik ben leuk niet bij een Microsoft of een Gmail. Maar heel veel van mijn e-mailinformatie komt alsnog bij Google en Microsoft terecht. Wat ik niet in de gaten kan houden. En zoals ik in het begin zei, security-wise is dit wel iets wat je mee moet nemen.
Ja, ik vind het zo jammer dat e-mail niet gewoon, dat mensen niet leren om gewoon PGP te gaan gebruiken op een e-mail of zo. Want dat lost zoveel dingen op.
Ja, maar ik denk niet echt bepaald gebruiksvriendelijk.
Nee. Ik denk dat federatieve, dat belangrijker is eigenlijk nog dan of die data ergens nou wel of niet uitkomt.
Dat speelt een rol, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, maar als je nou echt inderdaad zulke top-secret dingen te bespreken hebt, nou, dan kies je daar even een apart kanaal voor. Je kunt op zo'n Matrix-server, hadden we het er straks over, ook gewoon zeggen van dit kanaal mag niet buiten deze server komen.
Ja.
En dat is een prima alternatief. Ja.
Ik moet daarvoor één dingetje met WhatsApp natuurlijk wel voor toegeven. Zeg maar, en daar geef ik ze ook credit. Ze hebben wel geholpen met het normaliseren van end-to-end encryptie. Het is niet alleen maar een feature dat je zeg maar hebt van, oh, dat zijn die rare privacy-apps van mensen die wat te verbergen hebben. Nee, end-to-end encryptie is absoluut nu een bepaalde verwachte default. En daar moet ik zeg maar Meta in dit geval wel de credits geven.
En we hebben het ook al gezegd in de vorige aflevering, niks te verbergen is gelul.
Ja.
Iedereen heeft dingen te beschermen. En knoop dat in je oren. Want maakt mij niet uit. Nee, je hebt dingen te beschermen. Ja. Ga daar gewoon vanuit.
Dan wel weer jammer dat het nu... Ik ben het helemaal met hem eens hoor. Laten we dat even duidelijk hebben ten eerste. Maar wel jammer dat dat nu ook weer Meta is. Die dan stiekem weer een klein beetje eraf aan het halen is met de AI.
Ja,
zeker.
Right. Als je niet naar WhatsApp wil, dan kun je naar Telegram. We hebben toen die hele migratie gezien. Dat was bijna een soort exodus. Er was iets over WhatsApp in het nieuws gekomen. En heel de wereld ging ineens naar Telegram toe.
Oh god.
Het deed mij een beetje denken aan... Je ziet wel eens horrorfilms.
Ja.
En dan rent iemand weg voor het monster of zo. En die rent dan precies naar certain death of zo toe. Dat je denkt van, nee, daar is de uitgang.
Dit klinkt als mijn hond.
Ja.
Inmiddels overleden, niet hierdoor overigens. Die is gewoon oud geworden en daardoor ziek. Maar die zat ook, die was doodsbenauwd voor andere honden. En als iedereen zag, dan die mocht ook niet loslopen hierom. Die rent weg en die kijkt nergens en die zou zo onder een auto rennen. Dat is echt...
Maar zijn we met z'n allen onder een auto gerend valt het wel mee?
Ik denk aardig veel wel. Telegram is echt zo'n dienst. Ze beloven, oh, we geven je privacy, we zullen er niks mee doen. Maar eigenlijk doen ze wel dingen. En laten we eerlijk zijn, het is echt, alles is gewoon, bijna alles is plain text. Wat ze hebben aan encryptie is echt heel raar geïmplementeerd. Wat ook niet lekker werkt. Je moet tegelijk online zijn om dingen te laten werken. De encryptieprotocollen zijn ook discutabel. En voor de rest, het is allemaal plain text. En zelfs de problemen die er nu zijn bij bijvoorbeeld de politie. Want er gebeuren ook heel veel sketchy dingen op Telegram. Zeker in Telegram-groepen zijn er heel...
Er zijn hele bijzondere Telegram-groepen, laat ik het zo samenvatten.
En ook Telegram-groepen waarbij jongeren, ook gewoon tieners... met criminele dingen verwacht worden. Er zijn hele doxinggroepen en alles... En laten we wel zijn, het grootste probleem wat de politie hier heeft is niet erin breken, want die kunnen gewoon meelezen. Het probleem is, het is zo groot en zo veel voorkomend dat tegen tijd je eentje hebt opgespoord, zijn er weer 10 nieuwe.
Ja.
En ja, voor de rest, als je graag alles wil uitlekken terwijl je met je kinderen met de meest sketchy dingen in aanraking komen, dan moet je op Telegram gaan zitten.
Ja, ik zou ook nog wel een beetje aan willen haken op dat stukje van die secret chats inderdaad. Want het is niet alleen dat ook sketchy in elkaar zit. Het werkt ook niet voor groepen. Mm. Het werkt ook alleen maar op je mobiele telefoon. Dus als je inderdaad gewone clients op de koop je desktop gebruikt, dan kun je er ook geen gebruik van maken. Dus het is alleen maar in een hele specifieke use case, alleen als je op je mobiel een one-on-one chat probeert te maken. En zelfs dan is inderdaad de implementatie een beetje wonky.
Dus... Ja, dat viel allemaal eigenlijk ook onder mijn rare implementatie. Maar er zijn echt heel veel dingen op aan te merken. En ja...
Dus sowieso, als je in die groepen gaat zitten, die wonky groepen, dan is het niet versleuteld, omdat dat alleen maar werkt als je één op één met elkaar bent.
Ja, en het is ook, weet je, het is ook, nu ga ik even heel typisch zijn, maar het is ook gewoon een app van een random Rus. En nou ja, we weten allemaal bepaalde dingen van Rusland, moeten we misschien niet zoveel vertrouwen. Daarentegen heb je daardoor ook weer bepaalde communities die er vaak heel goed tegen ingaan. Dat zie je ook in China. Er is bepaalde open source software vanuit China die echt gewoon heel interessant is. Maar ja, die kunnen we in ieder geval nachecken. Dus dat is toch anders, weet je. Maar het komt uit Rusland. En die gast die belooft inderdaad, ja, we staan alles op, maar we geven hem je prijs. We gaan het nooit weggeven. En dat heeft hij heel lang volgehouden tot hij opgepakt werd. En toen is hij toch maar mee gaan werken aan autoriteiten. En heeft hij alles wat er dus stond alsnog gewoon weggegeven. Dus beloftes zijn maar zoveel waard. Zorg gewoon dat het niet kan.
Ja. Het is geen de privacy van Telegram is inderdaad is geen technische belofte. Maar het is gewoon een emotionele belofte. Iemand vertelt je dat en je hoopt dat hij daar altijd op terugkomt.
Ja, dat hij er juist niet op terugkomt.
Ja,
ofwel niet. Ja. Alright, dan de volgende op het lijstje. Laten we even, we moeten wel een beetje... God, wat een lijst. Wat is een lijst eigenlijk? Delta Chat. Waar is dat?
Ja, nou, Delta Chat is er eentje, die hoor je de laatste tijd. Ik zie hem zelf vooral ook langskomen sinds de AWS-storing. Want Signal lag er natuurlijk uit. En Delta heeft publiekelijk mooi wel marketing. Ja, maar wij zijn wel beveiligd en gefedereerd. Want dat zegt Signal, die is niet gefedereerd. Ja. En die heeft AWS nodig door het formaat. Het nadeel is wel inderdaad, Delta is op zich qua gebruiksvriendelijkheid om te beginnen, vind ik hem best goed gedaan. Ik vind het echt een dienst om in de gaten te houden. Belovenswaardig, net zoals Matrix. Wat ik wel heb bij Delta is, mensen toevoegen betekent dat je mensen al contact moet hebben, of je moet bij elkaar staan, of je moet een ander medium hebben om door te sturen. Want er is geen telefoonnummer. Dat is ook weer voordeel voor je privacy, maar het maakt het wel wat lastiger soms. En de encryptie is gewoon veel minder sterk. En dat houdt eigenlijk heel simpel in voor de eindgebruiker op dit moment. Dat ze over 5 tot 10 jaar is het best mogelijk dat die berichten wel gedecrypt kunnen worden. En dat ze dus wel ingelezen kunnen worden. En omdat het gefedereerd is, kunnen die overal staan. En je weet niet wie het opslaat en wie niet. En ja, qua encryptie loopt het soms niet helemaal lekker, afhankelijk hoe het gebruikt wordt. En ja.
Kleine nuancering, hè? Die gegevens, die berichten, die staan op de servers van de mensen die hem gebruiken. Ja. Ze staan niet over de hele wereld. Ze staan niet op alle Delta Chat servers.
Nee, die staan op de servers van de mensen met wie jij chat.
Precies.
Dus je zou kunnen zeggen inderdaad hier, als je zegt ik ben een overheid, dan kun je zeggen we hebben onze eigen server. Je mag alleen, iedereen gaat daarop zitten. Je moet wel inderdaad, volgens mij zit er in Delta Chat nog geen manier om dat af te dwingen. En dat is iets wat nog wel, als ik zeg, ik zie heel veel potentie, maar ik zie voor nu ook nog wel heel veel risico's.
Ja, ik vond hem zelf in ieder geval heel prettig, omdat hij, juist vanwege dat gefedereerde effect, hè, je kunt gewoon, eigenlijk gebruikt hij onderwater e-mail. Met wat toeters en bellen eromheen. Ja, en dat spelletje, dat snappen we op internet wel. Dat werkt al sinds, wat zullen we zeggen, jaren 80 of zo.
Ja.
Dus dat is gewoon robuust en prima te gebruiken.
Oké. Kinderschoenen. Dat is een beetje het idee wat ik erbij krijg.
Ja, en ik denk dat Delta wel verder is dan Matrix, omdat de gebruiksgemak al gewoon veel hoger is. Inderdaad, die e-mail, die onderliggende e-mail, dat is robuust. Het is vooral inderdaad, even op het technisch aspect zijn er nogal wat mankementen die rare dingen kunnen doen. Ik verwacht dat ze eigenlijk wel sneller dan Matrix wel aan die standaarden voldoen. Maar op dit moment kan ik het ook niet eens zijn met dat ze net zo goed beveiligd zijn als Signal, zoals het publiek wordt gezegd.
Of nou, dat is ook wat voor te zeggen. En ja, open source verder ook.
Ja.
Ja.
Nou, helemaal goed. Trema is voor mijn gevoel al wat ouder.
Ja, op zich wel een prima platform. Het is een beetje vergelijkbaar met Signal, met ook nog het voordeel dat je er geen mobiele telefoonnummer eraan moet koppelen. Nou, dat is natuurlijk wel van Trema, is dat het een betaald platform is. Ja. Dus ten eerste heb je er natuurlijk wel wat, je betaalgegevens er ook dus weer aangekoppeld. Dus dat doet, voor persoonlijk vind ik dat een beetje je voordeel van het mobiele nummer een beetje teniet doet.
Ja.
En het is, ja, omdat het betaald is, weet je eigenlijk best wel zeker dat die adoptienummers altijd wel wat laag blijven. Want het is toch een bepaalde drempel voor mensen om heen te gaan. Ze kennen de chat nog niet. Dus ze weten nog niet of het echt heel groot gaat worden. En om daar dan volgens ons nog eens voor te moeten betalen. Ja.
Ja, en laten we wel zijn, het gaat hier voor de duidelijkheid om iets van 3 of 4 euro eenmalig of zo. Dus het zijn je zegt oh. Maar toch is de ervaring dat als je wil dat mensen overstappen, dat ze dat niet gaan doen. En op zich weet je, dit, om het te relativeren, dit heeft WhatsApp natuurlijk ook geprobeerd. Die zegt niks kan gratis. En die vroegen 1 euro en al bestaande gebruikers hoeven niet te betalen. En dat werd echt massaal overal gebackupt, zodat het nooit meer die 1 euro zouden hoeven betalen.
Ja, volgens mij was dat ook de rel dat iedereen Telegram
dit is toch
ging.
Al wel 3 tot 4 keer zoveel, hè?
Nou, daar was het ook wel, de berichten waren wel dat je bij WhatsApp moest gaan betalen 1 euro per maand of zoiets.
Nee,
het was niet
de eerste keer was gratis. Dat is echt nog helemaal in het begin.
Ja.
Het was 99 cent eenmalig en toen hebben ze dat weggehaald. En toen even later hebben ze het nog een keer geprobeerd en toen was het maandelijks. En dat is weer weggevallen.
Ja, ik heb zelf een hekel aan retainer licenses. Want ook voor dingen die je misschien af en toe gebruikt. Ik heb het zelf met video editing heel erg. Je betaalt gewoon exorbitante bedragen voor iets wat je af en toe een keer gebruikt. Maar je blijft dokken. Ik heb dat nu ook met een online pakket waar ik bumpertjes, liedertjes, filmpjes, dingetjes mee maak. Je betaalt maandelijks voor iets wat je misschien 3-4 keer per jaar nodig hebt.
Maar dat geldt hier dus niet. Hè? Het gaat echt om 3 of 4 euro eenmalig. Maar in de praktijk blijft dat gewoon alsnog best wel een grote grens voor heel veel mensen.
Ja. Oké. Okay. Zijn we bij Signal? Is dat onze favoriet?
Ja.
Ja.
Toch wel, hè?
Ja.
Voor mijn gevoel. Maar.
Ja, kijk, Signal heeft natuurlijk het aan de ene kant nadeel dat het gefedereerd is. Aan de andere kant heb je dus inderdaad...
Niet gefedereerd.
Je hebt gelijk. Dat het niet gefedereerd is. Daarmee is het ook het nadeel. Het voordeel daarin is dus wel weer dat je 1 server hebt waar alles op staat en waar je je zorgen om hoeft te maken. Of dat een voordeel is of niet, is even een tweede. Je kan er met federatie omheen werken. Er is alleen in mijn ogen nog geen dienst die dat veilig genoeg doet voor elke use case. Signal heeft ook gewoon zijn beveiliging echt op en top in orde. Verder dan welke andere dienst dan ook op een technisch vlak.
Ja, wat ik zelf heel jammer vind. Ik vind Signal ook een heel mooi platform voor dit soort communicatie. Maar wat ik wel mis, is de mogelijkheid om... Nou ja, in ieder geval op een voorspelbare manier te kunnen interacteren als bijvoorbeeld zakelijke afnemer. Want dat bieden ze gewoon niet aan. En ja, nou ja, we zijn er laatst achter gekomen dat ze ook gewoon lekker op AWS draaien. Dus dan
ja, ja.
Ook een dingetje. Ja, en Signal heeft ook gewoon eigenlijk altijd wel de policy gehad van joh, wij zijn een gesloten ecosysteem en we gaan het ook niet openmaken. Sterker nog, als de EU zegt dat we dat moeten gaan doen, dan.
Dan haken we af.
Gaan we gewoon wel ergens anders heen.
Ja.
Ja, dat vind ik dan jammer.
Ja.
Het is eigenlijk gewoon de meest laagdrempelige vervanger voor een WhatsApp met een eigenlijke WhatsApp experience. Op het moment dat je weet hoe WhatsApp werkt,
ja,
weet je
dan ook hoe snap je deze werkt. Ook. Absoluut. Ja.
Ja, ja, de eerste die ik over heb gegooid op Signal was mijn opa van over de 70. En dat was echt, dat is zo'n digibet opa. Dat is niet een van die zeldzame opa's die dan wel van alles kan. Het is iemand die heel graag wil, maar gewoon wel echt je typische digibet 70-plusser is. Maar ik zei, hey opa, ik ben niet meer op WhatsApp. Was hij natuurlijk weer vergeten. Maar zal ik in het beroep zetten dat je wel met mij kan praten? En toen dacht ik, ja hoor, is goed. En dat is ongeveer, toen heb ik het erop gezet en hij komt eruit.
De grap is, ik heb bij mijn vader heb ik Signal op zijn telefoon gezet. Gewoon van, ik zit hier nu. En dus als je met mij wil kletsen, dus hier. Ik heb WhatsApp er bij mij afgegooid. Bij hem niet, want hij wil toch met mijn broer nog kletsen op WhatsApp. Dat is allemaal prima, omdat mijn broer eigenwijs is. Maar de lol is, als ik hem een berichtje stuur, dan heeft hij helemaal niet door dat Signal is. Dan, hij heeft het ook nog steeds gewoon over, ja, ik kreeg een WhatsAppje van je. En dat zo naadloos werkt dit.
Ja.
Dat is heel fijn.
Ja, en ja, hier zie je ook wel weer hoe groot WhatsApp is eigenlijk. Hè? Dat we al zeggen van, ja, ik krijg een WhatsAppje. Het is net zoals wanneer we het over zoekmachines hebben, dat heel veel mensen zeggen, ja, ik ga even googlen.
Ja,
het is iets precies. Wat ik zelf probeer te voorkomen, maar zelfs ik moet heel bewust... Het wordt natuurlijk, maar je moet er bewust mee bezig zijn. Dat kun je gewoon niet verwachten. Van, dat geeft gewoon aan hoe groot het is.
Als dingen een werkwoord worden, een merknaam een werkwoord wordt, dan moet je sowieso dingen gaan afvragen. Ik heb bijvoorbeeld ook, we hebben het wel eens over twitteren dan gehad. Hè? Ik wil even iets tweeten of zo. Wat is dat bij Mastodon?
Toeten.
Ik even toeten. Iets Mastodonnen of zo, of toeten.
Toeten.
Heeft iemand toeten bedacht?
Ja.
Wat leuk.
Ja, want je hebt natuurlijk die Mastodon en dat is een soort van prehistorische olifant. En die heeft zo'n slurf en daarmee toeten je.
Oh. Dan had ik over moeten nadenken toen ik mijn accountje maakte. Want dan was ik King Toet geworden. Hartstikke leuk. Facebook Messenger is de volgende op de lijst.
Ja.
Oh.
Als je iets wil dat erger is dan WhatsApp, dan heb je het nu gevonden, denk ik. Ik denk dat het meest positieve wat ik hierover kan zeggen is, je kan heel leuk teaming doen, heb ik gezien van de week. Omdat ik iemand ken die het gebruikt. En... ik denk dat daar ongeveer mijn voordelen ophoudt.
Nee, je hebt er straks gezegd dat het heel fijn is als je geen telefoonnummer nodig hebt om een dienst te onboarden.
Ja, maar of een Facebook-account een mooi alternatief is. Ik bedoel, Facebook Messenger is natuurlijk oorspronkelijk, als je op Facebook zat, toen Facebook nog cool was en iedereen op Facebook zat, kon je daar, dat was je direct messages in Facebook. En dat kreeg uiteindelijk een losse app.
Ja.
Dat heb ik nog steeds nooit gesnapt, maar goed, dat kreeg een losse app.
Dat snap ik wel, hoor.
Ja, maar het is eigenlijk gewoon een standaard direct message op een social media platform. Dat kreeg een losse app. En vervolgens is dat heel groot gegroeid op bepaalde plekken. En het is eigenlijk nog steeds gewoon de direct messages in Facebook.
Ja, ik heb deze wel uitgezocht. Meta had natuurlijk geen business om de Facebook-app constant te laten draaien op de achtergrond. Dat was gewoon, als jij Facebook aanzette, dan zette je aan, deed hij de app weer dicht. Dan was de app weer dicht. En dat hij op de achtergrond bleef doordraaien, dat is geen enkele reden voor. Toen hebben ze Facebook Messenger in het leven geroepen om een app te hebben die constant op de achtergrond mag draaien. Want dat mag een Messenger-app namelijk, anders krijg je het bericht er niet binnen. En zo hebben ze een beetje de boel omzeild. Zo van, ja, maar dan hebben wij ook een dingetje wat continu op jouw telefoon draait. En voor de mensen die zich afvragen, hoe kan het nou dat ik altijd reclame krijg over waar ik het net over had, dat komt dus daardoor.
Maar goed, dit zien we natuurlijk, dat Meta dat ook heel goed kan met de Facebook-app. Tot op het punt waar ze gepakt zijn op het draaien van een lokale webserver, waarbij ze al je internetverkeer even naar hun toe routen. Die is weer samen met de Facebook-app. Ja.
Ik moet wel zeggen met Facebook Manager, je hebt een mogelijkheid tot end-to-end versleuteling. Dat is ook dezelfde versleuteling die ook in WhatsApp wordt gebruikt. En daarmee ook dezelfde versleuteling die in Signal wordt gebruikt. In ieder geval de eerdere variant die Signal gebruikte.
Ja, Signal heeft gewoon een dermate goed protocol dat al die partijtjes dat wel een beetje overnemen. Ja. Dus dat zie je steeds vaker overal.
Maar NADO is inderdaad defaults matter. En op het moment dat het iets standaard aanstaat, dan zie je dat bij verreweg de meeste mensen het niet gaan gebruiken, behalve de iets meer tech-aware mensen.
Ja, en inderdaad, je zegt nu, ja, het is hetzelfde als WhatsApp en hetzelfde van Signal. Dat zeggen we natuurlijk heel vaak. Ja, maar WhatsApp is toch niet zo erg, want het is hetzelfde protocol als Signal. Maar ik vind hier wel even het feit dat lang niet alles encrypt wordt en dat de rest lekker mooi naar Meta gaat, toch wel een dingetje dat genoemd moet worden.
Ja, en Meta is natuurlijk gewoon een bedrijf dat het verdienmodel van Meta is gewoon data schrapen. Zoveel mogelijk van zoveel mogelijk mensen. Ja, dan wat verwacht je van zo'n partij?
Ja, je hebt natuurlijk ook nog één belangrijk onderwerp waar we dan nog niet heel veel over hebben gehad. En dat is natuurlijk metadata. Ja, natuurlijk, je directe chat, zeg maar, je werkelijke berichten kunnen wel versleuteld worden. Maar met wie je chat, wanneer je chat, hoe lang je chat, dat kan nog wel heel belangrijk zijn. Dus hetzelfde als als ik met 113 bijvoorbeeld verbind via een WhatsApp achtige service. Tuurlijk, je kunt niet direct dan misschien via WhatsApp weten wat voor berichten ik stuur. Maar het feit dat je hem überhaupt met 113 in één keer om 1 uur 's nachts aan het zetten bent,
dan is er wat aan de hand.
Ja. Dan is er over het algemeen iets aan de hand. En zo kun je zien dat toch zelfs die contextuele data, die metadata, de data over data, toch wel heel erg interessant kan zijn.
Ja, en voor wie dat niet weet, 113 is natuurlijk, dat is de zelfmoordhulplijn. Wie dat niet weet. Maar dit kan ook op veel minder extreme dingen natuurlijk. Hè? Want als ik heel erg aan het messengen ben, dan ben ik waarschijnlijk niet bij die persoon. En op die manier kan Meta ook heel, heel goed verbanden leggen die allemaal weer gebruikt worden in die algoritmes die zij doen. Dus het gaat ook op niet zichtbaar belangrijke gesprekken, kan dit best wel veel impact hebben.
Ja, het gaat ook over bijvoorbeeld het uittekenen van wat is jouw sociale kring. Want als we precies weten van hij met die en die wordt bijna dagelijks getet, met die gebeurt het af en toe, dan weten ze best wel goed op een gegeven moment van dat is waarschijnlijk familie of close vriend. Dat is een wat meer een vriend die wat verder van hem afstaat.
Ja.
Dus dat kunnen ze ook steeds verder uittekenen. En zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden die je in principe zou kunnen noemen. Maar metadata is wel iets wat echt bij WhatsApp bijvoorbeeld dus echt het grote probleem hier is.
Ja, en dit wordt dan ook weer, omdat het Meta is, en Meta zit overal, ze hebben Instagram, ze hebben Facebook, ze doen van alles. En al die data wordt ook gecombineerd. Dus het feit dat jij nu iets doet op Meta wordt wel gecombineerd met de rest. En niet alleen jij, maar ze weten ook met wie je praat. En misschien zit die ander wel op Facebook. En dan wordt dat ook weer gecombineerd. Dus dat wordt best wel heel veel, heel nauwkeurige info.
Oké, ik heb het erbij gezet, gewoon niet doen eigenlijk. Facebook Messenger.
Ja, korte samenvatting.
Dan is een hele, hele leuke. Want ik ken hem nog van vroeger, maar ik vroeg me net af of jullie hem kenden. Wickr.
Ja, ik ken hem niet.
Ja. W-I-C-K-R. Dus zonder laatste E, erin. Was een aardig chat-appje. Een jaar of 5, 6 geleden gebruikte ik het best wel actief. En het leuke vond ik er toen aan dat je ook inderdaad geen telefoonnummer of zo eraan hoeft te koppelen. Je maakte gewoon je installeerde het appje op je telefoon. Je deed de username en dan kon je dus met anderen kletsen. En bij Wickr verdween ook je data na een ingestelde tijd. Dus dat, ik vond dat toen wel een heel leuk dingetje. Maar we zien het eigenlijk nergens meer.
Nee.
Wickr.
Ja, het is ook een beetje gewoon klaar. Het is destijds inderdaad een overgekocht door Amazon. Amazon heeft het nog wat meer, zeg maar, richting de militaire kant, zeg maar, heen getrokken. Dus voor overheden intern om beveiligd, zeg maar, te chatten. Ja. Ik geloof dat het sinds die tijd eigenlijk een beetje publiek gezien een beetje dood heeft. Heeft doorgaan.
Oké. Okay. Ik zet erbij achterhaald.
Niet meer relevant.
Ik ben eigenlijk nog bijna verbaasd dat hij met de purge van alle niet gebruikte dingen is blijven staan.
Goeie. Ja. Nou, wat bijvoorbeeld op Wickr, wat je zou kunnen zeggen, is ook dat is niet gefedereerd. Dus alles in het Wickr-netwerkje kan kletsen met het Wickr-netwerkje. Maar wie zit er nog op het Wickr-netwerkje? Ja. Dus wat dat betreft heb je er niet meer bijzonder veel aan.
Ja.
Dus de laatste op onze lijst is Matrix. Even kijken. Ja, de Matrix is de laatste op het lijstje. Ja. Kunnen we daar nog iets over? Ja, daar hebben we natuurlijk al het een en ander over gezegd.
Ja, in de context van privéchats. Matrix is groot geworden met wat grote omgevingen voor overheden en zo. En bedrijfsleven kan het mooi als community gebruiken. Je kunt het zelf draaien op servers, maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt gewoon het appje downloaden en een van de publieke servers gebruiken.
Ja.
En wat ik super leuk vind en interessant, maar wel wat meer geavanceerd, is dat je bridges kunt gebruiken. Ja. En een bridge is eigenlijk een soort van poortje naar een ander protocol, bijvoorbeeld.
Waarom zou je een bridge gebruiken? Hoe werkt dat en waarom zou je dat doen?
Ja, we hadden het al heel even over federatie. En ik zat me daar een beetje over na te denken. Eigenlijk heeft het heel erg veel te maken met treinspoor. Het treinspoor heeft een standaard breedte. Ongeveer 1,40 meter. En 60% van de wereldwijde spoor zit op die breedte.
Ja.
Nou, dat is hartstikke tof, want dan kun je lekker reizen zonder dat je te veel drempels hebt. Maar het werkt niet overal zo. Dus soms kom je op een plek waar een ander spoor zit, en dan is overzetten is een klus. En soms betekent het dat je overstapt van trein. Het gebeurt op sommige plekken ook schijnt dat je daadwerkelijk van onderstel wordt gewisseld.
Wauw.
Nou, ik zie bridges een beetje als die truc. En je gaat eigenlijk over naar een ander soort netwerk. En het berichtje wordt vertaald van het ene netwerk naar het andere netwerk en kan weer door.
Het is een beetje van doorgeefluik eigenlijk.
Ja.
Ja, ik wou hem nog noemen bij het community, want degene die we het meeste zien is een bridge tussen Matrix en Discord. En wat daar dus het voordeel van is we hebben al vastgesteld, er zijn heel veel communities op Discord. Een deel daarvan heeft bridges naar Matrix en kun je dus vanuit Matrix wel mee praten.
Ja.
Er staat alsnog inderdaad, komt wel een deel van die data bij Discord terecht. Maar het voordeel is dus wel dat mensen makkelijker kunnen overstappen. En dat daardoor de userbase wel weer langzaam die kant op kan, tot het misschien een volle alternatief wordt.
Dit is denk ik het allerbelangrijkste. Waarom krijgen we met Signal nu nog steeds in Nederland maar zo'n 2 miljoen gebruikers in de benen, terwijl het er voor WhatsApp bijna 14 zijn?
Ja.
Nou, dat heeft te maken met het feit dat je, als je eenmaal op Signal zit, je alleen maar mensen op Signal kunt bereiken. En wat je met Matrix kunt doen, is die bridges gebruiken om al jouw verschillende contacten op verschillende netwerken toch te bundelen in één app.
Maar is dat niet een beetje, ik zie daar ook een nadeeltje, hè? Want stel je bent, versleuteld aan het communiceren en dat is allemaal hartstikke veilig, want je gebruikt Signal. Maar je signalt je berichtje wel per ongeluk naar de Telegraaf. En morgen staat het in de krant. Want ja, je weet niet, als je zo'n bridge gebruikt, dan gaat het misschien wel naar een minder veilig netwerk of zo.
Ja. Ja.
Dat is absoluut een factor, ja.
Ja, en dit is ook wel wat Signal aangeeft als reden waarom zij het niet willen doen. Omdat er gewoon niet op dit moment een manier is om de veiligheid die zij op dit moment bieden te waarborgen. Ik verwacht ergens ook dat als er een manier bedacht wordt dat het wel gebeurt, dat ze dat misschien wel zullen overwegen. Ik vraag me wel heel sterk af of WhatsApp ook aan die manier voldoet.
Ja, een ander nadeel van bridges is natuurlijk ook dat het end-to-end encryptie in sommige gevallen ook ondermijnt.
Ja. Ja,
maar want normaal gesproken, inderdaad, in WhatsApp heb je een end-to-end versleuteling. Maar als jij WhatsApp koppelt aan een bridge, die vaak door een andere persoon, zeg maar, of een service wordt gerund, en die koppelt aan jouw eigen matrix chat, dan kan de tussenpersoon die ertussen zit, die dus voor jou, die als die doorgeeft, leuk eigenlijk gewoon functioneert.
Die moet je vertrouwen.
Die moet je vertrouwen.
Nee, dat is absoluut waar.
Die kan exact alle berichten wel zien.
Ja. Nee, maar als je het hebt over, we hadden zo'n enorme lijst van apps waarvan we dachten van, nou ja, dit heeft iets te maken met chat, hè, dus moeten we eens even doorheen.
Ja.
Ik moet er niet aan denken dat ik die hele lijst op mijn telefoon heb en iedere keer moet nadenken van, in welke moet ik zijn om Marcel of Jessica te bereiken.
Ja.
Daar word je helemaal knettergestoord van. En dat is denk ik de kracht van die bridges wel. Dat je alles wel kunt bundelen en daarmee de drempel om over te schakelen van het ene netwerk naar het andere wat lager maakt.
Ja. Ik ga hier toch een kanttekening zetten, want het is natuurlijk iets wat we heel vaak horen van, oh ja, maar ik wil niet nog een app erbij. Aan de andere kant zien we ook heel veel mensen, zeker in jongere generaties en in veel oudere generaties, die vervolgens niet nog een chat-app willen, maar wel 15 social media-apps hebben. En als er weer eentje even trending is, zo een 16e erbij pakken. Dus ik sta hier wel een klein beetje dubbel in dat dit ook wel een beetje gedrag is wat moet veranderen.
Ja.
Een afwimpel-argument eigenlijk.
Ja.
Oké. Okay. Ik ben eventjes nu de categorietjes aan het maken. Beste audio, video, ik schrijf hem even op hoor. Zo, want als we nou een keuze moeten maken en we zeggen, nou, ik heb de beste privé chat, de beste community chat en de beste audio, video, conference. Hoe gaan we dit bepalen? Gaan we stemmen? Gaan we punten aan? Punten hebben we wel aangedragen.
Nee, ik denk dat we het er niet over eens gaan worden. Dat is het lastigste.
Een beetje gevaarlijk.
Ik denk dat je moet beginnen met zeggen, welke zou je kiezen, zodat je in ieder geval het lijstje heel, heel erg inkort. Want dan heb je al max 4. Mm-hmm. En dan ga je daarover stemmen. Of in ieder geval, dan heb je al gestemd. Maar dan zie je in ieder geval wel iets van een lijn.
We kunnen ook gewoon zeggen, dit plakken we in de show notes als we eruit zijn. Maken we top 3'tjes of zo. Of we gaan een multicriteriumanalyse doen. Of iets anders. Een truc om dit toch een beetje in kaart te brengen. Nou, een aantal kunnen we sowieso wel wegstrepen. De Microsoft producten en zo. De niet open source. Community platform. Zou ik neigen naar MentorMost.
Ja, ben ik het ook wel mee eens.
Video, audio, conference. Zou ik neigen naar Jitsi.
Ja, ik vind alleen op community dat, ja. Ik vind Matrix technisch interessant, maar het is gewoon voor technische mensen is Matrix heel interessant, maar voor niet-technische mensen met de most 100%.
Matrix heeft meer potentie, maar op dit moment is Jitsi gewoon een stuk ook gebruiksvriendelijker.
Ja.
En ook met de most.
Ja, dat ging echt inderdaad.
Wat denk ik toch even heel belangrijk is als je het hebt over het verschil tussen die community chat en die privé chat, is dat de willekeurige Henk om de hoek, die kan gewoon op internet een account vinden bij Beeper of bij Matrix of weet ik veel wat. En die hoeft inderdaad alleen maar zijn app te installeren en dan kan die aan de slag. En dat gaat voor Mattermost nog net niet.
Ja, je kan een app installeren, maar dan moet inderdaad, je moet met een server verbinding maken. En je hebt vaak losse servers. En dat zie je dan uiteindelijk als eindgebruiker op dezelfde manier als Discord losse servers. Dus qua gebruik is het geen probleem. Het opzetten en inderdaad het vinden van servers is een probleem. Waar Matrix wel weer ook het voordeel heeft dat naast heel veel Matrix-chats er ook inderdaad bridges zijn met Discord-chats als de Discord-admins die hebben opgezet. Waarbij de Discord-admins dus wel met Discord-tools kunnen modereren wat weer doorstroomt naar Matrix.
Dus voor Angry Nerds is het misschien een dingetje voor ons om even met Koen te praten voor een Mattermost servertje. Dat te bridgen met Discord voorlopig, zodat de mensen die op Discord willen blijven zitten, ons kunnen blijven bereiken.
Ja.
En dan langzaam maar zeker lekker die kant op over te stappen.
Ik denk dat je Mattermost geen bridges voor hebt. Dus dan zou ik zeggen, pak een Matrix server. En bridge die lekker met, je hebt al een Matrix server.
Die hebben we al, ja.
Bridgen met Discord en dan had ik misschien volgende keer ook eens een keer mee chatten in Discord bij jullie.
Ja, dat zou kunnen. Ik ga wel. We kunnen ook gewoon een keertje even gaan zitten met z'n tweeën om dat even in elkaar te zetten. Want er is al Matrix, er is al Discord. Nou, hoe koppelen we dat aan elkaar?
Ja.
Dat moet lukken. Final thoughts, want we zijn toch alweer best lang aan het kletsen hierover.
Ik denk dat we gewoon voor privé, voor normale privéchats, zoals inderdaad een WhatsApp, tot Signal wel gewoon een duidelijke winnaar is.
Ja.
Op dit moment.
Dat denk ik ook.
Ik denk dat er een paar zijn die heel interessant zijn voor de toekomst. Maar op dit moment wint Signal hem gewoon. Hij wint hem in gebruiksgemak, hij wint hem in beveiliging. Ja, de voordelen die anderen hebben, dat weegt op dit moment niet op dat ik het kan aangeven aan mijn nichtjes en mijn opa's en oma's en dergelijke.
Nee, het is één op één is het denk ik de goede optie om te vervangen. Wat ik gewoon echt super jammer vind, is dat hele stukje federatie. En want als je het hebt over controle over je data en soevereiniteit en zo, dan is dat denk ik een van de belangrijkste factoren. Want anders moeten we binnenkort Signal ook vervangen. Want het is wel ook een Amerikaanse instantie.
Ja. Maar daarvoor moeten we dus Matrix dus in de gaten houden. Ja. Die heeft daar de potentie in.
Ja, en Delta. Matrix en Delta hebben gewoon heel veel potentie. En laten we wel zeggen, het is een Amerikaanse bedrijf. Maar wat ik wel even wil zeggen, ze slaan eigenlijk gewoon vrijwel geen data op. Het is grotendeels open source. We hebben geen enkele indicatie dat het niet is, zoals ze zeggen. Je moet het vertrouwen, maar Signal is inderdaad wat we eerst zeiden. Telegram, die belooft het je. Signal heeft gewoon niks om te geven.
Ja.
Hartstikke goed. Was dat hem eventjes? Want dan gaan we er een eind aan breien.
Ja.
Volgende keer zijn we er weer. Dat is over een klein maandje, denk ik. En dan gaan we het hebben over office en productiviteit.